BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Met vandaag een debuterende zakenpartner, Saskia van Walsum, voormalig directeur bij Heineken en Campina, medeoprichter van een investeringsfonds en nu president-commissaris bij Spar en NTS Groep. Welkom.
Dankjewel.
Heb je er zin in?
Ja, met jouw aankondiging wordt het nog extra spannend natuurlijk.
Ja, mensen verwachten nu een hele hoop. En dat verwachten ze ook, denk ik, van onze eerste gast, Corien Wortman. Bestuursvoorzitter van het grootste pensioenfonds van Nederland, het ABP. Ook welkom.
Ja, goedemiddag.
Zometeen heel veel meer daarover, want er is ook heel veel te bespreken. Maar we beginnen altijd met het belangrijkste nieuws van de zakenpartners. Saskia, jij mag aftrappen.
Ja, heel graag. Er is zoveel ander nieuws gepasseerd wat grote krantenkoppen kreeg, dat ik toch dacht van ja, hoe vind ik iets wat dicht bij mijzelf komt en waar ik mee bezig ben, in ieder geval waar ik me druk over maak. En dat is, nu stond deze week in de krant een artikel van onderzoeksbureau Universum. En daarin zijn 28.000 Nederlandse zakelijke studenten, dus business studenten, zijn daarin ondervraagd. En de vraag was voornamelijk, wat vind je de meest aantrekkelijke werkgever? En tot mijn verrassing eigenlijk kwam daaruit dat de grote bedrijven nog steeds heel hoog scoren. Bedrijven als Heineken, KLM, Nike, Google ook wel, hè, wat meer vernieuwend, maar een heel groot instituut.
Zakt
stonden
een beetje weg, hè? Eerlijk is eerlijk. Google stond volgens mij hoger voorgaande jaren dan in het
laatste onderzoek. Ja, zakt een beetje weg, in ieder geval bij de business studenten. En wat er ook uit dat onderzoek kwam, is dat eigenlijk het belangrijkste is voor deze studenten toch dat ze goed geld verdienen.
Ondanks alles wat we al die tijd horen, namelijk dat het gaat om zingeving, om betekenis.
Ja, precies. Daar zat ook een beetje mijn teleurstelling. Hè, want het gaat dus om geld verdienen en ook wel om uitdagingen in de job. En dan kan ik me voorstellen als jong afgestudeerde dat je een hoop kan leren bij grote bedrijven. En tegelijkertijd denk ik dat het leiderschap in de toekomst toch een veel breder maatschappelijk perspectief nodig heeft. En dat ook mensen toch geraakt worden door betrokken te zijn bij iets wat tot een bijdrage aan verbetering van de maatschappij levert. Dat hoeft niet zo groot te zijn.
Maar heel even, want je zegt van er zit een zekere teleurstelling bij mij. Volgens mij stond op 1 Heineken in dat lijstje. En dat is het bedrijf waar je hoeveel jaar gewerkt hebt?
16 jaar.
16 jaar gewerkt hebt. Nou, dat is dan toch juist in plaats van een teleurstelling misschien ook wel een bevestiging dat je lang gewerkt hebt bij een bedrijf dat er ook voor jonge mensen nog toe doet.
Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat doen de grote bedrijven en ook Heineken heel knap. En ik zeg ook niet dat grote bedrijven niet soms bezig zijn met vernieuwing. Tegelijkertijd is toch mijn constatering, dat is misschien ook mijn persoonlijke reis wel, dat voor grote bedrijven is het moeilijk om authentiek en autonoom leiderschap en een vernieuwend en open perspectief in te brengen. Dat is gewoon moeilijk in gevestigde instituten. En ik geloof dat het leiderschap van de toekomst heel erg daarover gaat. Hoe kun je openstaan voor nieuwe ontwikkelingen? Alleen al bijvoorbeeld door ontwikkelingen in informatietechnologie. We houden het niet meer bij. Vroeger kon je makkelijker hiërarchisch leiding geven. Er waren structuren die je begeleidde. En dat was een andere rol. En nu is het denk ik in het nu en in de toekomst veel belangrijker. Kun je in het moment heel goed kijken naar wat er is. Kun je handelen op lange termijn door ook niet alles te willen weten en op basis van bestaande structuren te opereren. En dat is veel meer wat ik zelf heel wezenlijk vind. En waar mijn teleurstelling zit, is dat er dus veel minder verbinding op idealen lijkt te zijn. Ja. En daarin worden, misschien ook in de opleidingen, de businessopleidingen, worden mensen niet genoeg, de jongeren niet genoeg gestimuleerd.
En ik wil even naar de jongeren en het pensioenfonds. Ik ben benieuwd, businessstudenten, zouden die nou, denkt u, ook graag bij het ABP willen werken?
Nou ja, daar hebben wij geen onderzoek naar gedaan. Maar wat we wel merken is op de arbeidsmarkt, wij hebben natuurlijk veel mensen nodig met financiële expertise. En dat in hun motivatie toch vaak meespeelt dat ze voor het maatschappelijk belang van pensioen, of als het om beleggen gaat, dat wij duurzaam en verantwoord beleggen, dat dat wel een argumentatie is voor mensen om bij ABP en APG te komen werken. Dus dat vind ik wel heel mooi.
We zijn begonnen. We gaan nu naar iemand die nog lang niet bij pensioen gaat. Namelijk
BNR. Kees de Kort.
Kees de Kort heeft me ooit toevertrouwd dat hij misschien wel nooit met pensioen gaat. Macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
We gaan beginnen met de inkoopmanagers in de dienstverlening in Europa. Daar gaat het iets beter mee, Kees.
Nou ja, het grote verhaal in die inkoopmanagers is nu dat op basis daarvan kun je denken van nou, dan als die positief zijn, dan heb je het idee van nou, misschien gaat het binnenkort wel beter. zijn die somberder, worden ze voorzichtiger, dan heb je het idee van nou, dat zou economisch wel langzaam zeker een minpuntje kunnen zijn. Nou, eerder deze week hebben we inkoopmensen uit de industrie gehad. Die waren uitgesproken somber en we begrijpen ook wel waarom. Gisteren hadden we inkoopmensen uit Azië, nu uit de dienstverlening uit Azië. Nou, dat leek eigenlijk nergens op, daar komt het gewoon neer. Die waren behoorlijk terughoudend. Dat heeft ook te maken met alle ontwikkelingen in betrekking tot China. Vandaag hadden we de cijfers over de inkoopmensen uit de dienstverlening uit Europa, de eurozone. Nou, die worden positiever. Die waren niet heel positief, maar die worden toch langzaam maar zeker ietsje positiever in alle grote Europese landen. En dus aan de maakkant in Europa zijn inkoopmensen erg terughoudend. Gewoon zeg maar somber. Aan de dienstenkant zit er wel een beetje beweging de goede in. Dus de kloof tussen de maakkant en de dienstenkant is in Europa echt serieus groot aan het worden. Maar als je gewoon kwaad over de toekomstige economische ontwikkelingen, nou, dan zou je hier kunnen zeggen, omdat dienst veel belangrijker is dan maken, ook in Europa, dat het voorzichtig een plusje is voor de nabije toekomst, economisch gezien.
Wat ook een plusje is, misschien voor Draghi in ieder geval, is dat de inflatie in Nederland ruim boven de 2% is. En dat is dat heilige streven, 2% inflatie of in de buurt daarvan. Nou, Nederland, ja, topt dat.
Ja, dat vindt Draghi hier fantastisch. Maar ik denk niet dat er één Nederlander dat fantastisch vindt. En Thomas, in Europa is de inflatie onder 1,5. In Nederland is hij boven de 2,5. En dat komt alleen maar omdat de milieumafia in staat, de milieureligie in staat is haar ideeën af te dwingen in nationaal verband. Want het zijn alleen maar milieuheffingen en btw-verhogingen, waardoor in Nederland inflatie hoog. Dat is allemaal nog tot daar en toe. Hè? Dat je afhankelijk bent geworden van de milieumafia.
Nou, is het nog een beleidsmatige keuze om te zeggen, dit vinden we belangrijk? Dat mag toch?
Ja, dat mag, maar punt Thomas. Het is een religie geworden. En normaal heb je een religie, kun je jou als het ware jouw medestanders vragen om wat te doen. Maar nu is het een kwestie, nou wordt het afgedwongen, dat is wat anders. Maar het belangrijkste punt is natuurlijk nog van, ga nou de werkgevers, moet je even vragen aan de dames die bij jou zitten, gaan die ook de lonen behoorlijk verhogen? Want ja, op dit moment, de lonen stijgen echt niet zo heel veel. De inflatie stijgt wel behoorlijk, ook al willen we het niet. Dus de koopkracht van heel veel Nederlanders staat onder druk. Lijkt mij geen goede.
Ik kan me nog een oproep herinneren van onze premier aan het bedrijfsleven. Verhoog nu alsjeblieft die lonen. Komt later in dit programma zelfs aan de orde. Ik zou zeggen, Kees, voor de verandering blijf lekker luisteren.
Ja, kijk
of je vanmiddag tijd vindt.
Inderdaad.
Dan gaan we naar Italië. Dat is een lange tijd al een hoofdpijndossier in Europa. Maar er is nu toch een soort van deal tussen Rome en Brussel.
Ja, en dat is natuurlijk goed nieuws. Hè? Zeker voor de financiële markt. Want Italië is financieel kwetsbaar. Enorme schuldenpositie, zwak financieel stelsel. Dus dat is goed nieuws. Maar ja, Thomas, als je gewoon kijkt naar Italië in zijn totaliteit. Ik kwam wat cijfers tegen over de demografische ontwikkeling in Italië. Nou, die bieden erg weinig perspectief. Het aantal geboortes is nou teruggevallen tot het niveau van 1861.
Zo, oké.
Toen waren er echt veel Italianen.
Toen was jij er nog niet eens.
Nee, nog lang niet, nee. Dat is al behoorlijk slecht. Maar wat nog erger is, dat de emigratie vanuit Italië naar andere landen behoorlijk aan het stijgen is. En dan met name van jongeren met een opleiding. Dus ja, je hebt nou, ja, Thomas, het aantal geboortes daalt. Het aantal jongeren met een fatsoenlijk opgeleid is, dat gaat naar het buitenland. Dus ja, op korte termijn merk je daar natuurlijk helemaal niks van. Maar op lange termijn is dat natuurlijk een buitengewoon sombere ontwikkeling. En indicatief voor het idee, voor het verhaal dat Italië, dat ja, Thomas, daar gebeurt niet al te veel meer. Dat jongeren gewoon niet massaal, maar met grote aantallen het land uitgaan. Dat geeft toch aan dat het in Italië niet goed gaat, om het voorzichtig te formuleren.
Laten we naar een andere puinhoop in Europa gaan. Engeland, daar weten we natuurlijk al jaren van dat het politiek zeer instabiel is. Maar de economische cijfers die brachten nog enige verlichting. Daar is absoluut geen sprake meer van.
Nee, nou, die cijfers, hè, dat hebben we dan niet zo lang geleden uitgevonden. Dat was vooral al zeg, in voorbereiding op de Brexit hebben een heleboel bedrijven maatregelen genomen, voorraad opgebouwd. Van je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus dat heeft de economie natuurlijk wel gestimuleerd. Nou, dat verhaal is wel zo'n beetje afgerond. De onzekerheid neemt verder toe. Dus nu zie je ook wel dat alle cijfers aan het verslechteren zijn. Alles wat met inkoopmensen te maken heeft, dat daalt behoorlijk. De kredietlening op de particuliere sector die stijgt veel minder hard dan het ging. Dus het idee is nu wel, de eerste kwartaal economisch groei, dat ging nog wel in Engeland. Maar de verwachtingen voor het tweede kwartaal, dat moet dan binnenkort bekend worden, zijn toch wel dat we heel dicht bij de nul gaan uitkomen. Als richting van de beweging is niet goed.
Richting van de beweging leidt ons nu naar Amerika. Tot slot nog eventjes, wat zijn daar de laatste cijfers?
Ja, ook dat is allemaal niet geweldig. Dat is allemaal niet dramatisch. Maar bijvoorbeeld de fabrieksorders, op maandbasis een klein minnetje. Dan zou je zeggen op maandbasis, maar op jaarbasis stelt er ook helemaal niks voor. De autoverkopen, in mijn ogen een belangrijke economische activiteit. Ja, ook op maandbasis een klein minnetje, op jaarbasis een klein minnetje. Er zit geen groei meer in. Op het zijn aangekomen het niveau van een jaartje of 20 geleden. Ook niet echt een plus. En, we hebben het net over de inkoopmensen uit de dienstverlening gehad. In de VS, in Europa, in Azië omlaag. In Europa wat beter. Nou, in Amerika is het ook niet veel bijzonders meer, hoor. Daar zijn ze een stuk lager dan een tijdje geleden. Dus die Amerikaanse inkoopmensen worden ook al, laten we zeggen, terughoudend over de toekomst. Dat alles bij elkaar, hoe je het draait of keert, gaat die groei in de VS, die is aan het afzwakken. Dat kan niet anders.
Hoe je het of draait of keert, wij hebben morgen weer contact, Kees. Tot dan, geniet van het mooie weer.
Tot morgen, dames.
Ambtenaren, politieagenten en leraren kunnen volgens ABP-bestuursvoorzitter Karien Wortman hun hart ophalen. Maar de dreiging van pensioenkortingen is niet helemaal verdwenen met dat nieuwe pensioenakkoord. Zometeen meer.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Het pensioenakkoord zorgde vorige maand voor euforie in de polder. En ook bij ABP ging de vlag uit. Bestuursvoorzitter Corien Wortman is bij het grootste pensioenfonds van Nederland verantwoordelijk voor 2,9 miljoen deelnemers en 420 miljard euro aan kapitaal, om het eens even in perspectief te plaatsen. Ze is vandaag de gast, net als mijn zakenpartner Saskia van Walsum. Welkom nogmaals.
Ja, dank.
De politieke actualiteit, daar kunnen we ook niet omheen. U was gisteren, begreep ik, nog op bezoek bij de Bundesbank in Frankfurt, waar ze misschien wel dachten, onze voorzitter vertrekt op termijn wellicht naar een andere belangrijke functie, namelijk als president van de ECB, is het niet geworden. Christine Lagarde, voelde u nog iets van teleurstelling?
Nee, in het geheel niet. Want ik vind het echt hartstikke mooi dat de president van de Europese Centrale Bank en ook de voorzitter van de Europese Commissie allebei vrouwen worden. Dat was hoog tijd.
U weet ook waar u over praat. U heeft 10 jaar in het Europese parlement gezeten namens het CDA. Ik neem aan dat u ook met buitengewone interesse de afgelopen dagen dat hele politieke spel gevolgd heeft rond die topfuncties. Als u het mij eerlijk wil zeggen, wat dacht u? Dacht u, geeft u mij maar als Nederlander Frans Timmermans als voorzitter van de commissie? Of nee, ik ben een christendemocraat. Dat vind ik belangrijker.
Ik had graag Frans Timmermans als voorzitter van de commissie gezien. Want ik vind dat hij enorm goed werk heeft verricht in de afgelopen 5 jaar ook. En prachtig ook de verkiezingscampagne heeft gevoerd. Waar hij echt steun mee heeft verworven. Dus ik had het hem graag gegund. Maar het verloopt weer onvoorspelbaar.
U geeft dus de voorkeur aan liever een Nederlandse man van een andere partij dan de partij waar u voor in het Europese parlement zat, dan een Duitse vrouw van uw eigen politieke school.
Ik heb niet hoeven te kiezen, gelukkig. Dus ik geef aan waarom ik het Frans Timmermans graag gegund had. Maar ik vind het natuurlijk ook mooi dat er nu een vrouw aan het hoofd van de Europese Commissie komt. Dus ik hink een beetje op twee gedachten, zullen we maar zeggen.
En niet alleen daar natuurlijk, aan het hoofd van de Europese Commissie, maar u zei het al, ook aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. En dat is denk ik voor een pensioenfonds wellicht belangrijker. Namelijk, welk beleid zal Christine Lagarde gaan voeren? Is dat meer in lijn met wat we van Draghi kennen? Dus ook lage rente, ruim monetair beleid, of gaat er iets veranderen? Wat is uw eerste gevoel?
Ja, dat is nog heel moeilijk te voorspellen. Ik zou hopen dat ze wat voorzichtiger worden. Maar of dat zo is, dat is echt heel moeilijk om dat nu al te bezien.
Maar wat bedoelt u met voorzichtiger?
Nou, voorzichtiger in het monetaire beleid. Want de geldkraan wordt nu soms wel heel snel lijkt het opengezet. En dat heeft gewoon een erg slechte invloed ook op de rente.
Ja.
En die renteontwikkeling, die raakt pensioenfondsen ook weer heel erg.
Want die heeft gevolgen voor uw dekkingsgraad, is onder de 100 gedoken in mei dit jaar, meen ik. Komt dan ook het moment dichterbij dat u moet gaan korten?
Dat moment komt inderdaad dichterbij, omdat nu, we hoorden het net al van Kees de Korte, de economische vooruitzichten die zijn eigenlijk somberder dan we dachten. En het ziet ernaar uit dat er ook nog weer een renteverlaging aankomt. En dat hangt natuurlijk ook samen. Hè. Het is niet Draghi die zomaar aan de knoppen draait. Maar als het tegen zit, ja, dan gaat die rente ook weer dalen. En daarmee worden onze vooruitzichten dus ook weer somberder.
Ja. Dat geeft ook meteen wel aan waar u allemaal van afhankelijk bent. U bent bestuursvoorzitter van het grootste pensioenfonds van Nederland. U beheert een ontzettend groot vermogen. Maar hoeveel kunt u nu zelf sturen aan wat u moet doen als het gaat over kortingen, over rentes? Niet zoveel.
Nou, wat wij kunnen doen is, hoe informeren wij onze deelnemer met wat hem te wachten staat? Want als je de media volgt, dan gaat het alleen maar over korte en dekkingsgraden. En worden mensen toch behoorlijke angst aangejaagd. Maar
u zegt net in mijn antwoord voor dat het dichterbij komt,
ja,
dat moment.
Dat komt dichterbij, maar voor sommige mensen is het echt een probleem. Als er gekort gaat worden, die komen ook in de financiële problemen. Maar er zijn ook mensen die, waar bijvoorbeeld de partner ook een pensioen heeft, die hun hypotheek hebben afgelost, waar de persoonlijke situatie een hele andere is. En wat wij belangrijk vinden, is dat we deelnemers niet alleen zeggen, u wordt misschien gekort of u wordt zoveel gekort, maar wat kan ik nu verwachten aan pensioenuitkering? En kan ik ook mijn persoonlijke situatie ingeven? Dus kunnen wij inzicht bieden op individueel niveau? Is dat pensioen nou voldoende voor mij?
En dat maar een korting blijft dan toch een korting. Het is niet voor iedereen misschien even rampzalig, maar niet een boodschap die u graag, neem ik aan, overbrengt aan uw deelnemers.
Absoluut niet, maar wat wij graag willen is dat wij deelnemers wel inzicht geven in wat dat voor hen persoonlijk betekent. Ook als er gekort wordt, is dat voor de een dus wel een probleem en voor de ander toch iets minder. En om dat persoonlijk inzicht te hebben, moet ik maatregelen nemen? Of kan ik toch nog wel twee keer op vakantie? Hè? Nou, dat inzicht willen we graag gaan bieden. En dat zijn we nu aan het uitrollen.
Ik dacht dat je een vraag wilde stellen.
Ja, ik ben vooral benieuwd hoe dat nou zijn weerslag gaat hebben op uw organisatie. Want eigenlijk, als ik ook op de website kijk, dan zie ik dat er al een heel mooi animatiefilmpje staat wat heel inzichtelijk maakt welke ontwikkelingen allemaal een rol spelen. Dus dat vond ik echt een hele heldere zet. En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat zo'n grote organisatie, als het gaat om eerlijkheid en transparantie, wat nu echt een belangrijk thema is, dat zo'n grote organisatie best moeilijk in beweging te krijgen is. Want als je gewend bent om dingen meer bij je te houden, ja, hoe ga je dan meer naar buiten toe? Ja. Dus mijn vraag is, hoe gaat u de cultuur daar nou op aanpassen? En dan heb ik ook nog een vraag die daaraan vasthangt. Ik zie ook, u bent voorzitter van het bestuur, maar u heeft geen stem. Nou, dat vind ik ook uiterst boeiend. Dus ik hoop dat u daar wat over kunt vertellen.
Nou, wat voor onze medewerkers heel erg goed werkt, is dat ze tegenwoordig niet bij het bestuur komen vragen, hoe moeten we communiceren met de deelnemers, maar ze halen panels bij elkaar van deelnemers en samen met deelnemers ontwikkelen ze de tools van hoe we beter inzicht kunnen bieden. Wat vinden deelnemers belangrijk? En daardoor komen bijvoorbeeld ook dat soort filmpjes, als u zag, op onze website, omdat dat deelnemers goed bij de hand neemt. Dus dat is een enorme verandering, wat onze medewerkers ook heel veel energie geeft. En of ik als voorzitter, of ik nu wel of geen stemrecht heeft, dat maakt in de praktijk helemaal niets uit. Want we stemmen nooit. Wij werken als een team. En dat is niet alleen maar een mooie, een diplomatieke opmerking. Maar zo werkt het ook echt in de praktijk. We zetten samen de koers uit en wij hoeven niet te stemmen.
Welke koers zet u eigenlijk uit? Dan komen we toch bij het pensioenakkoord terecht. Dat is een akkoord dat gesloten wordt tussen sociale partners. De minister is erbij, Mariette Hamer van de SER. Hoe groot is uw invloed op dat akkoord?
Ja, pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Dus dat is heel belangrijk dat sociale partners met het kabinet daarover besluiten. Het is heel mooi trouwens dat ook oppositiepartijen zich hebben aangesloten. Dus brede overeenstemming. Wat onze rol is en wat wij hebben gedaan, is dat we vanuit onze expertise ook meerekenen van, als u die kant op wil, wat betekent dat dan voor onze deelnemers? Dat doen we samen met andere fondsen, groot en klein, om zo inzicht te bieden van, is dit dan de goede richting?
Maar geeft u daarmee ook dan voor hem aan een lobby? Het moet eigenlijk voor ons die kant op, of zeg ik het dan te stevig?
Ja, dan zeg je het te stevig. Waar wij voor opkomen is het belang voor onze deelnemers. En we laten zien wat de effecten zijn. Maar wat we heel mooi vinden, en vanuit het belang van onze deelnemers, dat in het pensioenakkoord er gewoon dus een hele brede overeenstemming is tussen politiek en polder, dat we samen verplicht pensioen blijven sparen, dat we risico's delen waardoor we mooie rendementen kunnen halen en dat straks ook ZZP'ers zich makkelijker kunnen aansluiten bij pensioen.
Ja, daar wil ik met u nog over doorpraten in een tweede deel van dit gesprek. Ik vroeg me toch af, er is 9 jaar onderhandeld over dat akkoord. Dan komt er uiteindelijk witte rook. Dan is iedereen opgelucht. De polder kan het nog en er is breed draagvlak. Wordt er dan ook echt nog wel goed gekeken naar wat er nou precies is afgesproken? Want er is een debat geweest in de Tweede Kamer en daar zijn talloze losse eindjes ter sprake gekomen. Vraag ik me af, wat is nou precies de meerwaarde van dat akkoord, behalve dan het feit dat er een beginpunt is waar iedereen het over eens is?
Nou ja, wat de grote meerwaarde van het akkoord is, is dat, en er was maatschappelijk ook veel discussie over, dat er nu over de pensioengerechtigde leeftijd de komende jaren, dat er heldere afspraken zijn gemaakt.
Dat was
een
drukmiddel, dat moest ook voor een bepaalde tijd, anders dan zou die omhoog gaan.
Exact. Als het om pensioen gaat, zijn de principes en de resultaten die sociale partners en het kabinet willen bereiken, zijn vastgelegd. En daar zit nog een wereld achter van hoe ga je daar invulling aan geven. En er komt een stuurgroep waar wij als pensioenfondsen ook aan gaan bijdragen.
Je krijgt het druk, denk ik, of niet?
Wij krijgen het druk, want the devil is in the detail. En er kunnen technische details kunnen heel groot verschil maken. En wat wij belangrijk vinden is dat we het akkoord ook gaan invoeren, dat het evenwichtig is voor jong en oud, hè, huidige situatie en nieuwe situatie. En dat er geen grote groepen zijn die als het ware kind van de rekening worden.
Wat denk ik geen detail is, is dat pensioenfondsen een minder hoge buffer hoeven aan te houden. Daardoor kan er meer rendement naar de pensioenen, kunnen pensioenen ook makkelijker stijgen. Maar als het slechter gaat, dan gaan ze wellicht ook naar beneden. Dan zeggen critici, en dat is een woord dat vaak voorbij komt, dit wordt een casinopensioen. Je weet niet meer precies waar je aan toe bent. Snapt u in de kern die opmerking?
Dan zeg ik toch eigenlijk nee. Want de lading is van die daaraan meegegeven wordt, is van ja, het kan alle kanten op. En dat is niet het geval. Als het economisch beter gaat, gaan lonen omhoog en dan gaat ook je pensioen omhoog. En gaat het economisch slechter of valt de rente tegen, ja, dan zal je pensioen wat naar beneden gaan.
Dan kan het dus alle kanten op.
Maar het beweegt mee, dat is logischer dat het meebeweegt met de economie. Want nu hebben we in de afgelopen jaren gezien dat het economisch beter ging. En ook met de rente beter ging. Maar dat gepensioneerden daarvan niet profiteerden. Dus in die zin wordt het logischer. Maar het blijft belangrijk, ik heb het net aangegeven, dat wij als pensioenfondsen veel meer persoonlijk deelnemers inzicht geven. Wat kan ik nu aan uitkering verwachten?
Dan met deze nieuwe wijziging? Want je wilt, denk ik, een zekere garantie. Ik leg X in en dan krijg ik Y.
Ja, je wil in ieder geval weten wat ga ik aan uitkering krijgen. Want als je echt een harde garantie wilt, ja, dan moeten we eigenlijk het geld op de bank zetten of in staatsobligaties en daar krijg je geen rente op. Met onze beleggingsportefeuille hebben we in de afgelopen jaren 7% gemiddeld 7% rendement gehaald. Zodat onze deelnemers, zelfs als we moeten korten, voor elke ingelegde euro er nog altijd 3 terugkrijgt.
Maar wordt die uitkering uiteindelijk zekerder of onzekerder gezien deze wijziging? Waarin wordt gezegd, als het beter gaat, dan merk je dat. Als het slechter gaat, merk je dat helaas ook.
Dat is wat ik net ook zei. Als het economisch beter gaat en met de rente beter, dan gaat je pensioen eerder omhoog. Maar gaat economisch slechter en gaat met de rente slecht, dan gaat je pensioen eerder omlaag. Maar door onze deelnemers persoonlijk voor hun eigen situatie helder te maken, wat betekent dat pensioen voor jou? Want het kan zijn, stel dat we pensioenen indexeren, kan het toch zijn dat pensioen te weinig is voor jou, omdat je niet alle jaren hebt opgebouwd. Dus dat persoonlijk inzicht, dat is echt de toekomst.
Er valt nog meer over te zeggen en die gelegenheid is er ook. Zometeen in deel 2 van dit gesprek.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is Corien Wortman, bestuursvoorzitter van het ABP. En mijn zakenpartner is Saskia van Walsum, onder andere president-commissaris bij Spar en NTS Group. Wij zijn online te vinden op Twitter via @BNRZaken. Dus vragen en opmerkingen zijn daar zeker welkom. Wij beginnen nu met dilemma's. U moet kiezen achteraf, kunt u nuanceren. In het nieuwe stelsel ontstaan er grote verschillen tussen generaties, of iedere generatie is gebaat bij dit nieuwe stelsel?
Iedere generatie is gebaat.
Er komt een onafhankelijke scheidsrechter die over groene obligaties oordeelt, of ABP doet zaken met ieder bedrijf dat groene obligaties uitgeeft?
Die onafhankelijke scheidsrechter.
Voor iedere zelfstandige zonder personeel komt er een persoonlijke pensioenregeling, of ZZP'ers komen allemaal terecht in een collectief fonds?
Ja, daar zit ik toch ergens in het midden. Hè?
Oh jee, nu al.
Dat mocht niet, hè?
We gaan het zo meteen nuanceren. Dat komt in orde. Maar toch eerst eventjes dat nieuwe stelsel en de generaties. Want daar draait het in de pensioenwereld om. Dat heet met een ingewikkeld woord doorsnee systematiek. Het solidair zijn tussen jong en oud. Het beleggen van de premie op een bepaalde manier. Die wordt doorgesneden. Daar wordt mee afgerekend. Wat zijn daar de consequenties van?
Dat betekent dat je naar de toekomst toe, dat iedereen voor zijn eigen ingelegde euro ook het terugkrijgt wat daarbij hoort. Tot op dit moment bouw je als jongere eigenlijk minder pensioen op ten opzichte van de euro's die je inlegt. En als je dat gelijk trekt, dan gaan er sommige groepen op vooruit. Met name ook de jongste groepen deelnemers en ook toekomstige deelnemers. En de groep, zeg maar, 45-jarigen gaat er dan op achteruit. En wat belangrijk is, is dat in het akkoord is opgenomen dat wij als fonds dat wel recht moeten trekken. En dat willen wij ook. Dus als het ware herverdelen. Dus wij moeten dat nieuwe contract invoeren op een manier dat we evenwichtig omgaan. En evenwichtig de pot verdelen tussen jong en oud. Dat die verschillen niet te groot zijn.
Ik sprak 2 weken geleden met Benne van Popta, ook bestuursvoorzitter van PMT, een collega van u. Die zegt, ja, ik zie die financiële ruimte niet. Het kost geld, die verandering van dat stelsel. U heeft in Trouw al eerder gezegd, 60 miljard, meen ik. Dat moet betaald worden. Er is ook inderdaad in dat akkoord afgesproken. Generaties die er nu bij indreigen te schieten, die moeten gecompenseerd worden. Hoe dan?
Ja, kijk, nu staat die dekkingsgraad bij fondsen op een bepaald niveau. En daar kun je op aansluiten, ook in die herverdeling. Maar wat meneer Van Popta zegt, ja, het is inderdaad niet zo dat er een soort extra pot met geld beschikbaar is. De pot blijft even groot. Dus dan moeten we die mindere pot wel met elkaar ook op een eerlijke manier verdelen.
Maar hoe gaat u dat dan doen?
Ja, dat zal afhangen uiteindelijk ook van de invulling. Daar gaan we ook op rekenen. Hè. Dat is ook gevraagd aan de fondsen. Als je nu volgens bepaalde rekenregels gaat rekenen, heb je dan voldoende in handen als fonds om dat op een evenwichtige manier te doen?
En uw antwoord daarop is?
Ik verwacht dat dat het geval is. Dat geven onze eerste berekeningen aan. Maar dat moet nog wel blijken. En dat is wel heel erg belangrijk dat dat inderdaad ook kan. Ja, en misschien kan dat nog hier of daar tot wijzigingen van.
Maar als dat niet kan, dan legt dat meteen een vrij grote bom onder dat akkoord. Want het gaat nou juist erom dat iedereen hier toch in gelijke mate van moet profiteren.
Er verdampt geen geld, hè, door deze verandering. Het wordt toegerekend aan andere leeftijdsgroepen. Dus herverdelen kan. Alleen je moet wel de goede instrumenten in handen hebben om dat ook op een eerlijke manier te doen. En dat moet blijken de komende tijd.
Dan wil ik u toch een vraag stellen. Want eigenlijk lijkt het me zo te zijn dat als je de pot gelijk houdt en je gaat de dekkingsgraad ook anders gebruiken. Hè, dat als de dekkingsgraad omhoog gaat, dan kun je meebewegen. Hè, dan kun je meer doen. Dan is het ook zo dat als je het dan aanwendt voor een nieuwe herverdeling, dat meebewegen in zijn totaliteit best moeilijk is. En is het dan ook niet kloppend met wat het nieuwe pensioenakkoord aangeeft? Namelijk, hè, we willen het dichter bij de mensen brengen, eerlijk en transparant laten zijn. En wat u ook zegt met uw organisatie. Is het dan niet gewoon terecht om te zeggen van ja, niet iedereen kan er dus op vooruit gaan. We moeten herverdelen. Dit is wat het is. En we moeten mensen ook opvoeden dat het niet een gouden overheidsgarantie is, een pensioen, maar dat het meebeweegt met de markten. En als je kiest voor een herverdeling, ja, dan ga je het zo goed mogelijk oplossen. Maar het zal misschien wat geld kosten en misschien kan het ook niet.
Ja, nou, dat is dus precies mijn boodschap we moeten de pot die er is, en die wordt niet groter of kleiner, die moeten we in die zin herverdelen dat er geen grote groepen op achteruit gaan. Hè? Dus in die zin moet het eerlijk zijn. En wij zullen daar ook verantwoording over af moeten leggen aan onze deelnemers en werkgevers of wij dat op een eerlijke manier doen. Dus in die zin ben ik het helemaal met u eens. En als het om de dekkingsgraad gaat in het nieuwe akkoord, nu moeten wij een dekkingsgraad hebben van 125%. Dat betekent dat ABP 100 miljard in reserve moet hebben, op de plank moet leggen, voordat wij de pensioenen kunnen verhogen. Nou, dat gaat straks van tafel. Dus we kunnen veel sneller de pensioenen verhogen. Met een hele grote maar erbij. En dat is de huidige economische situatie en de renteontwikkeling.
En de mogelijke dus herverdeling. Moment,
en de mogelijke herverdeling. Die moet ongeveer gelijk uitkomen. Dat is de doelstelling, ongeveer gelijk uitkomen. Dus dat jongeren er niet heel erg op vooruit gaan, maar ook de 45-jarigen niet op achteruit. Hè, dat is herverdelen.
Maar haalt u toch bij een bepaalde groep ook iets eraf? Anders valt er niks te herverdelen.
Nee, de groep die er in volgens de berekeningen op vooruit zou gaan. De vraag is of je van afschaffen doorsteensystematiek, of je erop vooruit moet gaan voor bepaalde groepen. Wij zeggen nee, gebruik dan dat geld om de groepen die erop achteruit gaan te zorgen dat die daarmee gecompenseerd kunnen worden. Maar nogmaals, de pot die blijft gelijk en staat onder druk door de rente en de economische ontwikkeling. Ik wil er eerlijk over zijn dat dat natuurlijk nu somberder is nog dan 1 of 2 maanden geleden. Ja.
Het uitgangspunt was een koopkrachtiger pensioen. En dat kwam ook naar voren in het Kamerdebat. En minister Koolmees moest eerlijk zijn en zeggen: ja, een koopkrachtiger pensioen voor de meeste mensen, dat kan nog wel een paar jaar duren voordat je ook echt een koopkrachtiger pensioen krijgt. Deelt u die mening?
Ja, dat was precies
het uitgangspunt.
Dat is precies de boodschap die ik hier ook nu al een paar keer aan het herhalen ben. Namelijk, de economische situatie die is somberder. De renteontwikkeling is somberder. En het koopkrachtige, dus eerder indexeren, dat is als het economisch goed gaat en goed gaat met de rente. En de trends zijn helaas de verkeerde kant
en
op.
Er is een rente waar u mee moet rekenen. Daarom heet hij ook de rekenrente. Ja. Een commissie onder leiding van Dijsselbloem heeft gezegd, die moet naar beneden worden bijgesteld. En dat is inmiddels overgenomen door de Nederlandse Bank, door minister Koolmees. Getimed, net nadat dat akkoord gepresenteerd werd. Toen volgde een debat. Geldt het dan voor de huidige situatie of voor het nieuwe stelsel? Vanaf wanneer rekenen we met die rente? Allereerst, wat dacht u toen uitgerekend op dat moment die commissie kwam met dat voorstel?
Ja, er zitten 2 elementen in. Er zitten ook een aantal andere regels in waar pensioenfondsen mee moeten rekenen. Dat gaat ook over toekomstige rendementen. Die moeten we volgend jaar al invoeren. En als het gaat om de rente, ik vind het belangrijk dat die objectief wordt vastgesteld. De Nederlandse Bank en de minister zeggen, ja, dit is de rente die wij vinden passen bij het huidige contract, maar die ingevoerd wordt na 2021. En ik verwacht nog wel een hele discussie over hoe gaat dat nieuwe contract er precies uitzien en hoe gaat de rente daarin doorwerken. Maar dit is
maar u zegt, ik vind het belangrijk dat het objectief wordt vastgesteld. Ja. Heeft u daar dan twijfels over?
Nee, daarmee zeg ik, en dat is gebeurd door deze commissie, die een bepaalde opdracht mee heeft gekregen, die erg past bij het huidige contract. Het wordt pas na 2021 ingevoerd. En zoals ik zei, ik verwacht nog wel een hele discussie in hoe gaat het nieuwe contract er precies uitzien en hoe werkt de rente daarin door. En dus dat is een discussie die we ook af moeten wachten. En dat is een beetje koffiedik kijken.
Is er in dat nieuwe stelsel ook ergens, al was het maar een zolderkamertje, ruimte beschikbaar voor ZZP'ers? Ook bij grote fondsen zoals bijvoorbeeld het ABP?
Nou, dat is het mooie toch van afschaffen. Ook een van de mooie elementen van afschaffen van die ingewikkelde doorsneesystematiek. Dat iedereen krijgt meteen ook de pensioenopbouw die hoort bij de ingelegde euro's. Dus als ik na 10 jaar ZZP'er word, heb ik toch gewoon een eerlijke pensioenopbouw. En het wordt ook mogelijk voor ZZP'ers om zich aan te sluiten bij pensioenfondsen. In die zin gaan we er echt op vooruit.
Ik kwam op uw site tegen dat inderdaad de wens is, uw wens, misschien de wens van het kabinet, maar dat op dit moment nog niet zo is. Maar dat komt dus wel. Een ZZP'er kan zich
Dat maakt onderdeel uit van het akkoord. En het kan op dit moment, is het nog eigenlijk verboden. Ja, je mag nog 3 tot 5 jaar blijven, maar daarna moeten we je echt uit het fonds gooien. En dat is natuurlijk eigenlijk wel heel erg jammer voor ZZP'ers. Want als je nu, we somberen heel erg over pensioen, maar als je nu je geld op een spaarbank zet, nou, dan krijg je 0% rente.
Nee, ook wij hebben wel eens last van de rente, inderdaad.
Terwijl als je bij ABP pensioen opbouwt, krijg je ondanks alle gesomber, ook van ons helaas, krijg je altijd nog 3 euro terug voor elke euro pensioen euro die je inlegt. Dus ja, 3 euro terug op elke euro die je inlegt is toch heel anders dan 0% rente op je spaarrekening.
Duidelijke slotboodschap. We gaan naar het favoriete nummer van mevrouw Wortman. Het gaat zo snel voorbij, Saskia. Ja, je zal het nog wel een paar keer merken.
Zo'n belangrijke vraag, wat jammer.
Nou, kom maar door dan. En omdat het je eerste keer is.
Ja, een hele snelle dan. Ik ben toch zo benieuwd hoe u die organisatie van u hierop gaat instellen. Want het is dus heel belangrijk om die stuurgroep resultaten goed te beïnvloeden en ook zelf waar te maken in de richting van vernieuwing. Hoe gaat u dat doen?
Onze experts gaan bijdragen om te laten zien aan die stuurgroep... Wat betekent het als we op een bepaalde manier met de technische details omgaan. Aan de ene kant. En aan de andere kant zijn wij ons aan het voorbereiden op een hele andere manier van communiceren met onze deelnemers. Wat veel meer aansluit bij de huidige tijd. En bij om ook persoonlijk deelnemers inzicht te bieden. En daar willen we absoluut ook de komende jaren verdere stappen in zetten.
We gaan nu toch echt luisteren naar dat favoriete nummer. En dat is een nummer van Marilyn.
There's a little piece of me in every part I take. I hold the tape for a thousand races, a different point of view in every speech.
En voor de correcte uitspraak is hier degene die het nummer ook aanvroeg, namelijk wat had ik moeten zeggen?
Het is een nummer van Marillion en wij draaien dat altijd op vakantie. En dit geeft mij alvast een vakantiegevoel.
Ja, duurt het nog even of niet?
Nou, nog een weekje.
Goed zo, nou, dan komt u ongetwijfeld door. Dank dat u hier was, Corien Wortman, de bestuursvoorzitter van het ABP. Tot de volgende keer. Er is veel mis in de naaiateliers van modemerken, maar vandaag komen we weer een stukje dichter bij betere omstandigheden. Dat zeggen de bedrijven althans zelf. Zometeen meer daarop.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
50 Nederlandse modemerken sloegen 3 jaar geleden de handen ineen. Er moest meer transparantie komen over waar de naaiateliers van merken als G-Star en CNA zaten. Maar er zijn ook veel misstanden op die werkplekken. Intimidatie van medewerkers, lage lonen, armoeige werkomstandigheden. En die misstanden worden vandaag openbaar gemaakt door het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. En ook, zeggen ze daarbij, wat de modebedrijven eraan willen doen. Pierre Hupperts is... nu bij ons. Goedemiddag.
Goedemiddag.
De voorzitter van het convenant. Over welke misstanden hebben we het? Waar gaat het over?
Nou, we hebben bij het tekenen van het convenant hebben we gezegd dat er een 9-tal onderwerpen zijn waar wij graag willen dat bedrijven op gaan letten. Dat varieert inderdaad van slechte omstandigheden, dat lage lonen, inderdaad seksuele intimidatie, milieubelasting van de textielproductie, vrijheid voor vakvereniging, dus een dierenwelzijn. Een heel breed pakket van 9 onderwerpen staat centraal in ons convenant.
En dat is al een tijdje zo, want het convenant is 3 jaar geleden overeengekomen. Er zijn nog altijd bedrijven die zich niet eens houden aan het openbaar maken van die locaties. U gaat nu dan toch ook weer een stap verder. Ontstaan er niet 2 snelheden binnen die bedrijven?
Nee, binnen de bedrijven zie je dat, en dat zijn ook de afspraken in het convenant, wij verwachten dat ze elk jaar een extra stap zetten. Dus er zijn stappen gezet op het in kaart brengen van de productieketen. En ook alle bedrijven doen mee aan wat wij dan de productielocatielijst noemen, dus de lijst van fabrieken. Een volgende stap is dat men de risico's in die keten is gaan inventariseren. Weer een stap is, we maken een plan van aanpak per bedrijf. En de volgende stap is, en dat is de stap die we vandaag vieren, het feit dat men ook openlijk communiceert over wat men is tegengekomen en wat men daaraan gaat doen.
Maar goed, u heeft het wel dus over wat men is tegengekomen en wat men eraan gaat doen. Gebeurt er nou al wat? Zijn die omstandigheden bij die naaiers in dat atelier verbeterd?
Ja, er zijn een aantal projecten die wij als partijen in het convenant en als dus overheid, maatschappelijke organisaties, vakbonden en bedrijven tezamen, die we aan het opzetten zijn. Dus we hebben een project waarin de milieuvervuiling wordt aangepakt. We zijn bezig met kinderarbeid in een land als India. Dus dat zijn concrete projecten die we als partijen samen doen.
En wat zijn de concrete resultaten daarvan? Neemt het aantal kinderen dat in die ateliers werkt af of niet? Kunt u daar iets over zeggen?
Ja, ik kan van een aantal fabrieken zeggen, bijvoorbeeld als je een onderwerp neemt als leefbaar loon, dat er bedrijven zijn in ons convenant die dus nu echt met leveranciers aan de slag zijn op dat gebied. En dat er al een paar fabrieken zijn waar inderdaad dat leefbaar loon nu daadwerkelijk van de grond gaat komen. En ja, elk bedrijf kiest dus zijn eigen plan van aanpak en zijn eigen maatregelen. En uiteindelijk, en dat is ook de doelstelling van het convenant, moet al dat werk binnen die bedrijven uiteindelijk leiden tot verbetering in de keten. En wat het dan voor verbeteringen zijn, dat wisselt per bedrijf en de prioriteiten die zij volgen. Maar dat is wel heel duidelijk de bedoeling, dat je dus de komende jaren steeds meer de verbeteringen in die productieateliers kunt gaan zien.
Een vraag van Saskia van Walsum.
Goedemiddag, meneer Hupperts. Ik heb een hele concrete vraag aan u, ja, die op mijn lippen brandt. Is er ook een penalty afgesproken voor bedrijven die de stappen niet nemen, die zich hebben aangesloten bij het convenant?
Ja, wij hebben in het convenant hebben wij een. Voor bedrijven die zich niet hebben aangesloten bij het convenant.
Nee, bedrijven die zich wel hebben aangesloten.
Nee, als je in het convenant zit, dan behoor je te houden aan de afspraken. We hebben een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie. Die heeft ook dit jaar, om precies te zijn, ongeveer een maand geleden zijn eerste uitspraken gedaan. En die beoordeelt of inderdaad, we hebben een secretariaat. En het secretariaat dat controleert dus die plannen van aanpak. En als men dus merkt dat bedrijven niet of onvoldoende stappen zetten, dan kunnen zij daarover een procedure aanspannen bij die onafhankelijke klachten- en geschillencommissie. En die heeft daar ook een zestal weken geleden een uitspraak over gedaan. Dus
er zijn partijen in deze industrie, las ik ook in een analyse van het FD over dit convenant, die zeggen, ja goed, ik wil het misschien allemaal wel, maar ik wil ook niet per se meteen een verzuurde relatie met mijn producent. Ik ben daar huiverig voor, snapt u dat?
Ja, dat snap ik. Tegelijkertijd, en dat is ook waar we dus in het convenant over praten. Je zult toch op dit soort onderwerpen de gesprekken moeten aangaan met producenten. En dat is niet altijd even makkelijk, want dat zijn vaak relaties die al 15 jaar bestaan. En je zult toch in dat gesprek waar het vaak gaat over hoeveel koop je bij me en wat is de prijs, zul je toch die onderwerpen die ik eerder in het gesprek noemde, zul je toch moeten gaan aankaarten als dat speelt in die productielocatie. En het mooie is dat je dat niet alleen hoeft te doen en dat je daar dus ook het hele convenant en al die andere partijen bij hebt. En dat je ook ziet, en dat is heel prettig nu, dat je ook ziet dat door die productielocatielijst, dus door die lijst van fabrieken, kun je ook, weten we ook welke bedrijven inkopen in een bepaalde gemeenschappelijke locatie. En daar kun je samenwerken.
Pierre Hupperts van het convenant Duurzame Kleding en Textiel. Ik denk dat er nog veel over te vertellen valt. Dat horen we ongetwijfeld een volgende keer. Dank voor nu.
Beursupdate.
Het is de 4th of July. De beurs op Wall Street viert het als de rest van de Verenigde Staten. En dat betekent in vrijheid. Dat feestje begon gisteren al met een recordstand. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Ben jij dezelfde Stan Westerterp als die van JVB?
Ik ben dezelfde Stan Westerterp als van JVB inderdaad.
Een nieuwe naam?
Ja, absoluut. Ja.
Want? Toch nog even voor de mensen die al jaren BNR
Ja, precies.
Denken, wat gebeurt hier?
Een nieuwe aandeelhouder, een nieuwe uitschaling, hoort een nieuwe naam bij. Nieuw elan.
Dus nieuwe medewerkers, nieuwe partners.
Absoluut, nieuwe partners. Dus wij hebben voor gekozen om onder een andere naam het bedrijf te continueren.
Goed. Dan iets wat niet zo vaak voorkomt ook, namelijk een recordstand op Wall Street. Gerealiseerd op een iets kortere dag.
Ja.
Hoe hebben ze dat record precies voor elkaar gekregen? Nou, wat is de belangrijkste bouwsteen daarvan?
Nou, je ziet natuurlijk al dat de wolkjes die er waren aan de horizon afgelopen weekend verdwenen zijn toen Trump en Xi Jinping elkaar de hand gingen schudden. En dat die ook nog even en passant langs de grens bij Noord-Korea is langsgegaan om ook daar de lokale leider nog een handje te schudden. Dus er is eigenlijk niet zoveel nieuws op dit moment wat zeg maar het sentiment kan bederven. En dan zie je dat die onderliggende kracht van die lage rentes automatisch weer zijn werk gaat doen. Gekoppeld aan het feit dus inderdaad dat ook de centrale banken weer aangeven, joh, als het nodig is, dan gaan wij ons voet weer op het gaspedaal zetten. Ja, dan zie je dus gewoon dat je dit soort recordstanden op de borden krijgt. Alleen, ja, de handel is wel wat dun. Zeker vandaag, omdat het inderdaad 4th of July is, Independence Day in Amerika. Dus ook wij blijven dicht bij huis. Het is nu een plusje van 0,02%, dus dat is verwaarlozen. En je ziet ook dat de volumes niet zo groot zijn. De zomervakantie is een beetje begonnen. Ja, precies. Ja.
Dan inderdaad even naar de AEX. Ook daar goede cijfers. Maar kunnen we dat ook zeggen over Beter Bed?
Vandaag wel. De grootste stijger op de beurs. 10% hoger. Maar
gisteren volgens mij ook al omhoog ten opzichte van echt een desastreuze dag eergisteren.
Ja, nou laat ik dan even de historie schetsen. Beter Bed stond, het aandeel stond 3 jaar geleden op €20. Een jaar geleden nog op €7. En inmiddels staat het op €1,75 in de uitverkoop. En dat heeft alles te maken met het feit dat het gewoon niet goed gaat met het bedrijf. En dan met name in Duitsland. Het dochteronderneming Matrassen Concord, als ik het goed uitspreek.
Matrassen.
Ja, daar gaat het niet goed mee. Ze hadden vorig jaar al problemen met de grondstof, zeg maar, die in de matrassen ging. Die zou ziekte ziektes kunnen opwekken, zeg maar. Waardoor heel veel consumenten ineens wegbleven uit de beddenwinkels. Ja, en je ziet gewoon dat ze heel erg veel moeite hebben om dat tijd te keren. En tegelijkertijd zeggen ze nu ook van ja, misschien gaan we wel die hele divisie gewoon sluiten of verkopen als er een koper gevonden kan worden. Nou, dat zorgde een aantal weken geleden voor een enorme klap van het aandeel. En eigenlijk zie je nu dat het weer wat opveert van die enorme tik.
Maar het staat nu misschien wel zo laag dat het interessant wordt, of niet?
Ja, nou goed, de reden van de opleving vandaag is omdat KBC met een rapport is gekomen. De Belgische bank, waarin ze zeggen, joh, we gaan de koersdoel verlagen, maar is wel hoger dan wat de koers nu staat. Nou, dan zie je dat er wat koopjesjagers zijn, net als bij de winkels zelf, denk ik. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, Thomas, dit is zo'n moeilijke business. En de vraag is of ze dit in deze vorm gaan overleven. En dan kan je als belegger ook, je hoeft niet aan alles mee te doen. Dus
even links laten liggen.
Ben voorzichtig, ja.
Dan nog eventjes naar misschien wel goed nieuws. De olieprijzen, die zijn hersteld of aan het herstellen?
Ja, nou ja, ook daar heb je natuurlijk gezien dat de afgelopen maanden de olieprijs best wel onder druk heeft gelegen. En er zijn een aantal factoren waardoor die nu best wel weer wat herstelt. Dus één is natuurlijk dat de OPEC heeft afgesproken met een paar andere landen dat ze toch die productieverlaging zeg maar weer continueren. En twee is dat je ziet dat de olievoorraden in Amerika nu al voor de tweede of derde keer op rij toch wat minder zijn dan verwacht. En dat zorgt ervoor dat de prijs weer wat stijgt.
Het is net vraag en aanbod, hè?
Ja, overigens wat wel grappig is misschien in connectie daarmee is dat Tesla, ik weet dat nieuws zou je gisteren ook wel gezien hebben, dat de record aantal leveringen van Model 3's, waardoor het aandeel Tesla weer omhoog schoot op de beurs met 5%. Maar daar zie je juist dat Elon Musk heeft natuurlijk een enorm goed werk daar geleverd, maar je ziet dat het geloof in het aandeel wel een beetje weg is, want dat staat year to date meer dan 30% lager. En daar beginnen dus ook de basisregels van de economie te gelden, want het is uiteindelijk gewoon een autobouwer. En als je ziet wat die waardering is, ja, dan is dat niet te relateren aan de autobouwers van
wat ze nou eigenlijk echt doen.
Ja, precies. Dus ja.
Stan Westerterp van, ik ga nog even oefenen, Bond Capital Partners. Tot
helemaal goed.
Volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom terug bij BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Saskia van Walsum, onder andere president-commissaris bij Spar en NTS Group. En we gaan het hebben over effectenbeurs Mpex, want die heeft weer kleur op de wangen nadat het bedrijf vorig jaar nog zijn vergunning kwijtraakte en kampt met een schuldenlast. Staat het er nu een stuk beter voor? Zo is deze week 6 miljoen euro opgehaald voor 2 MKB-bedrijven. De teller staat nu in totaal op 90 miljoen voor 43 bedrijven. En dat betekent misschien wel goed nieuws voor de CEO van Mpex, die hier te gast is, Mark van der Plas. Welkom.
Dankjewel.
Is het inderdaad weer een goede tijd voor Mpex?
Het is zeker een goede tijd voor Mpex. Overigens, kleine correctie, het was 6,5 miljoen en geen 6 miljoen.
Nou, dat is geen kleine correctie. Dat is toch een 500.000 meer. Hoe uitzonderlijk is het toch in 1 week dan zoveel geld ophalen?
Het was voor een tweetal ondernemingen. Eén is Highgear, een bedrijf wat onder andere waterstofgas levert. En een ander was R Megatronic, een bedrijf marktleider in bloedbezinkelanalyseapparatuur. Die hebben in totaal 6,5 miljoen euro opgehaald. Eentje 5, eentje 1,5 miljoen. En dat is in ons redelijk rap gegaan.
5 miljoen is, denk ik ook, als je kijkt naar het totaal, 90 miljoen voor 43 bedrijven. Snelle rekensom, dan is 5 miljoen echt zeer bovengemiddeld.
Absoluut. En dit bedrijf was al 3 keer eerder bij ons geweest. Had al 10 miljoen euro opgehaald. Dus ze hebben totaal 15 miljoen bij ons opgehaald. Dat is een van de succesnummers van Mpex, denk ik.
Ja. Nou, dat is als u dat zo zegt. En één bedrijf, 15 miljoen. Wat zegt het dan over die andere 42 bedrijven? Die halen dus aanzienlijk minder op. Of die zijn ook wat minder succesvol?
Het zijn geen 42 bedrijf zijn 42 financieringen, voor waaronder dit bedrijf dus een viertal financiering. Je kan ongeveer zeggen dat het 2,5 miljoen euro gemiddeld is. Deze was 5, dus 2 keer zo groot. Daarom nogmaals het succes binnen 8 dagen 5 miljoen opgehaald. Ja. Is echt ook voor Mpex een record.
Wat moet je doen als bedrijf om hiervoor voor een notering in aanmerking te komen?
Ondernemingen met een financieringsbehoefte vanaf 1 miljoen euro kunnen door middel van uitgift van aandelen of obligaties hun financiering regelen om aan hun groeiambities te voldoen.
Ja, dat snap ik. En wat moeten ze daar voordoen, want wij dat is toch iets waar u niet persoonlijk, maar waar Mpex vaak op aangekeken wordt. Je hebt hem nogal snel.
De beursnotering?
Ja?
Die heb je niet zo heel snel. Je moet,
daarom is het goed dat u het nog even uitlegt.
Ja, heel goed. Je moet 3 jaar bestaan, 1 jaar winstgevend zijn geweest van die 3 jaren. Op basis van 3 jaren rekeningen maken wij een creditrating van het bedrijf. Als we dat allemaal goed genoeg vinden, gaan we een due diligence laten doen. Allemaal de onafhankelijke partijen. Dan schrijven we een prospectus conform de eisen van de AFM. Die documenten worden allemaal ingeleverd. En dan pas gaat de emissie open op ons platform.
Ik heb eerder gesproken met MPEX, hoor. Dus ik weet hoe het zit, maar de connotatie is bij sommige mensen nog altijd, ja, als je het niet meer weet en je hebt toch geld nodig, dan kun je het daar proberen. Je hoeft niet per se een ontzettend goed presterend bedrijf te zijn. Waag een keer een kansje. Dat kunt u dus op geen enkele manier onderschrijven.
Nee.
Goed, nou dan weten we dat. Dat is,
wij financieren ook geen verlies. We zijn echt op zoek naar ondernemers die groeien en groeiambities hebben en we willen hun groei financieren.
Bij wat voor bedrijf stapt u eigenlijk binnen toen u daar CEO werd? Want ik zei net in mijn aankondiging, turbulente tijd achter de rug. Inderdaad ook een handelstop vanwege een platform dat niet meer voldeed aan de nieuwe beurswetgeving, MiFID 2.
Heel goed, ja.
Ja, daar heb ik het in dit programma misschien wel helaas heel vaak over gehad. Want het is nogal taaie kost.
Herkenbaar.
Wat was het gevolg daarvan?
Toen ik binnenkwam bij MPEX, denk ik dat ik trof een organisatie aan die vrij goed georganiseerd was, maar heel erg naar binnen gericht. Niet naar buiten gericht, weinig contact met klanten, weinig contact met ondernemers. Iedereen deed zijn best en doet zijn best en deed zijn best heel goed. Maar het was zaak om aan ondernemers te stellen wat wij voor ze kunnen betekenen en aan beleggers uit te kunnen leggen wat fantastische proposities we op ons platform hebben.
Maar dat kan alleen als je er ook echt in kunt handelen. En de vraag is of dat dan lukt als zo'n platform natuurlijk niet meer mag of als u stil ligt. En mijn vraag was eigenlijk, wat is daar dan uiteindelijk de invloed van geweest?
Toen ik kwam was het oktober. In april hebben we de MTF-vergunning verkregen bij de AFM. Dus de handel was alweer open toen ik aanwezig was. Die handel is eventjes niet aanwezig geweest van november 2017 tot maart 2018.
Lange tijd, vijf maanden.
Ja. Dat is een lange tijd. Dus dat was geen leuke periode voor MPEX. Ik ben pas daarna gekomen in 1 oktober. Dus onder mijn bewind was de handel alweer mogelijk.
Ja, ik heb een vraag nog die even teruggrijpt op het vorige. U zegt, het gaat niet om bedrijven die niet kansrijk zijn en alle andere mogelijkheden hebben geprobeerd. Maar ik wou hem eigenlijk andersom stellen. Hoe erg is het als ik hoor, bedrijven moeten 3 jaar bestaan en 1 jaar winstgevend zijn geweest. U heeft niks over solvabiliteit en groeiplannen en zo gezegd. Maar ik hoor een hele reeks van dingen die ze moeten opleveren. Sowieso, hoe erg is het als er geen andere mogelijkheden zijn? Is dat niet juist wat u wil bieden? Vanuit een gezond perspectief.
Absoluut.
Is toch risicovol wat er gebeurt? Hoe erg is dat?
Nee, dat is niet zo erg, denk ik. Okay. Het is inderdaad, we helpen ondernemers aan een bepaalde vorm van financiering, aan een alternatief financiering waar de bank er niet meer voor staat. Om allerlei uiteenlopende redenen zijn banken hier wat minder happig op. Mits we uitgaan van een gezonde omgeving waarin het bedrijf en de sector functioneert, vinden wij het helemaal niet erg om die propositie te
maken. Wat is dan de reden dat die bank, want u zegt dat, en dat is ook al gebleken uit onderzoek weer, vorige maand nog, financiering aan het MKB blijft voor banken een teerpunt. Ja. Die staan er niet om te springen. Waarom u wel? Wat ziet u wat die banken niet zien?
Nou, wat wij zien, bij ons geven ze aandelen of obligaties uit. Dus ondernemingen halen financiering op, maar behouden hun zeggenschap. Dus als ze certificaat van aandelen uitgeven, behouden ze hun zeggenschap. Als ze obligaties uitgeven, zijn het obligaties waar geen zekerheden onder zitten. Dus het is het laatste stukje, het is allemaal eigen vermogen.
Dus het is een belangrijk verschil.
Het is een heel groot belangrijk verschil. En banken die zijn toch wat risicoavers aan het worden naar MKB-ondernemingen.
Ja, als dat dan weer naar buiten komt, zoals vorige maand dus bleek, hè, financiering MKB bij banken nog altijd heel erg laag op het lijstje. Denkt u dan, dat is goed nieuws? Dan kijken mensen automatisch ook weer verder en dan komt MPEX bijvoorbeeld in beeld?
Ik denk absoluut dat is goed nieuws, maar ik geloof ook dat we zonder die berichtgeving op de goede weg zijn.
Maar, toch nog even, want u bent geen bank, u bent MPEX. Maar wat zegt het nou dat MKB'ers lastig aan financiering kunnen komen?
Ik begrijp je vraag niet helemaal.
Nou, mijn vraag is, we horen al heel lang, MKB heeft een financieringsbehoefte, kan er bij een bank niet echt aan komen. Hoe komt dat? Waarom is die bank zo risicoavers geworden? Gaat het zo vaak mis?
Nee, ik denk niet dat het zo vaak misgaat bij MKB-ondernemingen. Maar ik denk dat banken überhaupt voorzichtiger en risicomijdender zijn geworden. En de bankbalansen worden kleiner.
Ja.
Dus ze zijn minder happig op dit soort vormen van financiering. Ja.
Er zijn inmiddels wel ook echt veel, veel meer andere vormen van financieringen. 11 jaar geleden was MPEX, denk ik, zo ongeveer de eerste. Nu heb je crowdfundingsplatformen natuurlijk. Ja. Je hebt nog een concurrent, wiens naam ik nu niet zal noemen. Maar wat merkt u van die toegenomen concurrentie?
Nou, wij zien de vraag naar alternatief financiering dagelijks toenemen. We zien het aantal verzoeken van ondernemingen op ons platform te mogen komen toenemen. Dus ik denk dat we waren 11 jaar geleden de eerste. We hebben een paar keer een businessplan veranderd.
Een pivot.
Ja, om echt naar de MKB-financieringen te gaan. En ik denk dat we pas aan het startpunt staan. Dat ondernemers dit soort type financiering gaan.
Dus die markt wordt groter, dus dat dan het aantal concurrenten toeneemt, dat deert u niet echt.
Iedereen zal zich in zijn eigen niche moeten vinden, denk ik. En we hebben een groot verschil met crowdfunding platform omdat wij verhandelbaarheid aanbieden. Dus voor de belegger is het heel fijn. Die participeert in een obligatie of aandeel op ons platform. Maar die kan het daarna ook weer verkopen. Dat zie je bij crowdfunding platformen niet.
Het gaat over aandelen. U heeft zelf ook een interessante aandeelhouder, namelijk de overheid.
Correct.
Kunt u nog even uitleggen hoe dat zit? Want dat komt niet zo vaak voor.
Nee. Om de toegang tot kapitaal voor MKB-ondernemers soepeler te maken, heeft Economische Zaken ooit een keer een lening verstrekt aan NPEX. Voorwaarde van die lening was dat er ook een private lening tegenover stond die net zo groot was. Die private lening is geconverteerd naar aandelen en de overheid is dus ook geconverteerd naar aandelen.
En hoe groot is het belang van de overheid op dit moment?
Iets minder dan 20%.
Hebben ze invloed op wat de NPEX doet?
Nee, ze hebben geen invloed, ze hebben geen commissariaat, ze hebben geen positie in de Raad van Commissarissen.
20% is namelijk aanzienlijk, toch?
Ja.
Maar u merkt daar verder niks van?
Nee.
U kunt vrij opereren.
Ja.
Ik ben zo benieuwd, wilt u die overheid niet kwijt?
Ik ben 1 oktober begonnen. Dat is niet de eerste opdracht die ik aan mezelf heb meegegeven. Nee, want ik denk dat het heel veel vertrouwen wekt. Is het op den duur de meest wenselijke situatie? Daar moet ik eens even goed over nadenken.
Nou, als u toch nu die mogelijkheid openzet, het is niet de eerste opdracht die ik meegegeven heb, maar dan sluit u ook niet uit dat u daar op termijn wel over gaat nadenken.
Ik sluit nooit wat uit.
Nee.
Over niks.
Nee. U sluit zeker ook niet uit dat er nog heel veel noteringen bij komen. Wat is nou eigenlijk een ambitie die MPEX formuleert daaromtrent? Hoeveel noteringen verwacht u de komende tijd nog? Nieuwe noteringen?
Wij zijn heel simpel. We zijn een platform met mensen die geld hebben en mensen die geld nodig hebben. Dus waar ligt de grootste uitdaging? Zoveel mogelijk mensen vinden die geld nodig hebben. Zoveel mogelijk mensen vinden die geld hebben. En ons platform verbeteren. Ik hoop dat we...
Maar dat resulteert dan toch in nieuwe noteringen?
Dat resulteert in nieuwe noteringen. En dan ga je mij natuurlijk een getal vragen.
Nodig ik u over een jaar weer uit. En dan zeg ik, vorig jaar had u nog een grote ambitie. En wat is er van terechtgekomen? En daarom zegt u nu even niks.
Nee, precies. Maar het spreekt voor zich dat we natuurlijk hopen dat dit is wel het moment. Ik ben hier niet gekomen om te blijven doen wat we deden. Ik wil nu de groei bewerkstelligen.
Waarom is dit het moment?
Dit is het moment omdat ondernemingen nu meer dan ooit behoefte hebben aan alternatief financiering. Beleggers, ik heb het item hiervoor ook gehoord, beleggers meer dan ooit op zoek zijn naar rendement. Zeker de rendementen bij ons op de obligaties variëren tussen de 6 en de 9%.
Als u daar zo van overtuigd bent, dan wordt het toch wel steeds aannemelijker dat u toch nog even zegt hoeveel noteringen u verwacht.
Als ik hier pas over een jaar wakker weer uitgenodigd?
Nou, als u heel ambitieus bent, dan wil ik overwegen om het over een half jaar alweer te doen.
Oké. Okay. Ik hoop dat ik ga ervan uit dat we dit jaar, we zitten nu bijna op 90 miljoen, dat we dit jaar dwars door de 100 miljoen gaan. Dat we als we hier volgend jaar zitten, dat we door de 120 miljoen zijn. Gemiddelde notering is ongeveer 2,5 miljoen euro, maar ik verwacht dat die ook gaat stijgen.
Heel erg bedankt. Met name ook voor dat laatste antwoord. Daar komen wij op terug. Ja. Mark van der Plas, de CEO van MPEX.
Veel dank.
Tot over een half jaartje dan.
Over een half jaar.
Hoe bluff je als jonge hond dwars door een bedrijf als KPN heen, zo door de onderhandelingen? Je hoort het.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk.
1:15 en dat betekent inderdaad een ondernemersdesk. Vandaag zelfs een spiksplinternieuwe in de studio. Connor Clerks, zoals altijd. Maar je hebt iets nieuws voor ons in petto, wat dan?
Ja, absoluut. Vanaf vandaag gaan we elke donderdag de ondernemersdesk kansen en risico doen. Want kansen zien en een risico aandurven gaan, dat is toch eigenlijk wat ondernemerschap is, hè? Dus de komende tijd hoor je elke donderdag tips en advies over bijvoorbeeld het herkennen van een gouden kans, maar ook wanneer een kans te mooi is om waar te zijn. En je hoort verhalen van succesvolle ondernemers over doorslaggevende momenten in hun carrière. Toen er heel veel op het spel stond en ze eigenlijk voor alles of voor niets gingen. En voor vandaag ging ik in gesprek met serieondernemer Boris Veldhuizen van Zanten over een hele grote gok. Je hebt natuurlijk een interessante carrière gehad. Je wordt ook wel eens een serial entrepreneur genoemd, hè? Welk moment zou jij uitkiezen als het bepalende zakelijke moment van jouw carrière?
Nou, dat was heel lang geleden een moment dat we met KPN onderhandelden. Over de overname van Hubhop, wat later KPN Hotspots is gaan heten. We hadden de eerste wifi-operator van Nederland. Dus we installeerden wifi-hotspots in restaurants, cafeetjes, tankstations en hotels. En KPN kwam op een gegeven moment en die wilde dat wel overnemen. Het was een spannende tijd, want ons bedrijf ging helemaal niet zo heel goed. Maar goed, ja, er komen een belangrijke partij, dus dan doe je je toch beter voor dan je bent. En ergens in die onderhandelingen kwamen zij met hun bod. En toen zijn we weggelopen. En dat was een spannend moment, want we zeiden van dan neem je ons gewoon niet serieus. Dan heeft eigenlijk dit hele gesprek geen zin. Dus dan laten we dan nu gewoon afronden. Dan gaan wij gewoon weer terug aan het werk. En mochten jullie in de toekomst bedenken, dan weet je ons te vinden. En toen zijn we heel zelfverzekerd het gebouw uitgelopen. En toen zaten we in de auto en toen zei mijn zakenpartner: wat nou als ze niet terugkomen? En toen zei ik, nou, dan gaan we over 2 of 3 maanden failliet. En dan ga ik daarna persoonlijk failliet. En dan moet ik mijn huis verkopen en mijn auto verkopen. En dan kom ik 4 jaar in de schuldsanering. Dus dan zijn we wel echt, echt de peanut. En toen was zo even stil en toen zei hij: ik hoop dat ze terugkomen. En toen moesten we van de zenuwen natuurlijk allebei heel hard lachen. En uiteindelijk zijn ze teruggekomen en het is allemaal met een sisser afgelopen. Maar dat een van de weinige keren dat ik echt heel strategisch zo'n soort bluff heb gedaan. En weggelopen ben bij een onderhandeling. Wat ik me nu nog wel, waar ik het nu nog warm van krijg, zeg maar.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Want je wist wel dus duidelijk heel goed wat er op het spel stond.
Ja, absoluut. Het was echt een grote gok. Ja, het was echt heel eng. Ja.
Ja. En waarom deed je het toch?
Ja, omdat ik voelde, het leek gewoon de logische keuze. We moesten iets uitdragen. We moesten zelfverzekerd overkomen, ook al hadden we onze twijfels. Dus dat was heel duidelijk. We waren het ook over eens van tevoren. Zo van, ja, als ze gaan komen met dit, ja, dan kunnen we niet anders dan weglopen. En niet op een vervelende manier. We hebben niet met deuren geslagen of zo. Maar gewoon duidelijk maken. Hey, of we gaan dit serieus dit gesprek in, of niet. En dus, maar ja, dan toch dat zeggen. En want uiteindelijk in een deal, iedereen wil de deal doen. Hè? Dus het is zo, contra-intuïtief om dan weg te lopen. Maar ja, wel heel, heel mooi om mee te maken. Zo'n onderhandeling is ook een soort schaken natuurlijk. Hè? En
toen je wegliep, hè? Hoe zeker was je van je zaak?
Nou, het was echt een grote gok. Ja, dus ik was niet weggelopen als ik zeker had geweten dat ze niet terug waren gekomen. En wij hadden wel het gevoel, de soep wordt nooit zo heet gegeten als die wordt opgediend. We lopen nu weg. Er is altijd een opening. Ik kan altijd over een week teruggaan en zeggen: hey, moeten we niet weer eens praten? En toen was het een soort even afwachten. En toen kwamen zij net iets eerder. En konden we de volgende stap zetten in het proces.
We zijn al jaren verder. Jij hebt een heleboel ervaring opgedaan, ook in dit soort settings. Zou je het op dezelfde manier spelen?
Ik denk dat we in die deal, ik realiseer me nu dat er echt mensen zijn die dit spel voor hun beroep doen. En wij deden het toen toch een beetje op gevoel. En nu met deze deal met Financial Times hadden we die experts erbij. En dat kan ik wel iedereen aanraden. En nu terugkijkend denk ik, dat had ik toen ook moeten doen. Dan had ik absoluut een betere deal gedaan. Dus het nut van een supergoeie advocaat aan je zijde hebben, een bankier, een financieel experts, dat betaalt zich allemaal echt terug. Dus ik denk in mijn naïviteit, ik denk dat ik toen ook niet wist dat die mensen überhaupt bestonden. Het was ook een andere grote deal. Dus, maar goed, het is nu wel, ik spreek dan andere start-ups en dan zeg ik, hey, ik weet echt wie je moet betrekken bij je deals. Dat zijn deze mensen en dat is het waard.
Connor Clerks in gesprek met Boris Veldhuizen van Zanten.
Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
Waar is de tijd gebleven dat een bril gewoon nog een bril was? Want tegenwoordig kun je een bril ook uitrusten met AR, oftewel augmented reality. Denk aan een schilderij van Rembrandt waar je via je mobiel of je augmented reality bril nog wat informatie bij kunt zoeken. Wij zijn wel wat gewend, maar een bril om te zien wat je hoort, ja, dat is wel eventjes iets anders. Rob Blauwboer, journalist, consultant bij Yenlo. Jij hebt iets op je neus wat er nog wel uitziet als een bril.
Het ziet er zeker nog uit als een bril. En in zekere zin heeft het het formaat van een bril. Je kan er doorheen kijken. Maar wat het doet
fashion
is...
Fashion statement, kan je noemen.
Ja, een beetje. Het is niet de Bernard...
Ja, bedoel, het...
Ja. Het is een beetje wild. Het is wel een beetje wild.
Een beetje de Bernard van Oranje look. Groot en aanwezig.
Ja, het is zeer aanwezig.
Veel bandjes ook op.
Wat zeg je?
Oh, welke Bernard bedoel je eigenlijk?
De jongen. De pandjesbaas.
Goed. Maar goed, vertel hem meer over die bril. Ja.
Nee, wat die bril kan doen, is dat op de bril is een. Het is eigenlijk gewoon een Android computer, maar dan in brilformaat. En daar draait een app op van Zoe Meet. En die is in staat om, als ik iets in het Engels hoor, om dat automatisch te vertalen naar het Nederlands. Maar ook bijvoorbeeld in het Chinees of in het Japans of in talen die waarvan je denkt van ik heb geen idee wat er gezegd wordt. Maar ik wil wel weten wat er gebeurt.
Heel even Rob, maar ik zie het nu pas goed. Jij hebt dus niet één bril op. Je hebt nu twee brillen op.
Ja. De reden waarom ik mijn eigen bril eronder heb, is omdat ik een leesbril nodig heb. Dat is gewoon niet zoals je ouder wordt. Daar kom je ook nog wel een keer achter.
Nee, maar werkt het dan wel?
Het werkt nog
steeds.
Jij
moet natuurlijk wel door twee brillen kijken dan nu.
Ja. Nou, kijk, uiteindelijk, dit model van Vuzix, de Blade, die komt er ook met geslepen glazen. Dus er wordt ook echt gekeken naar een toepassing waarbij je daar ook gewoon mee kunt werken. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk waar zo'n bril voor is. Hè. Het is... nu de applicatie die we laten zien is die vertaling, maar ook het opnemen van wat gezegd wordt. Dus alles, als ik nu hem heb aangezet, alles wat gezegd wordt, dat wordt opgeslagen. Dus ook voor journalisten, als jij in een meeting bent, je zet je bril op, je luistert, je kijkt en je hoeft ook niets meer te schrijven. Want
maar
alles...
kan ik ook niet gewoon een ouderwetse recorder gebruiken voor dezelfde truc?
Ja, maar ze leven we nou in 2019?
Ik snap dat dat niet heel leuke radio oplevert. Nee, maar is het nou handiger, serieus handiger om voor het opslaan van teksten een bril op te zetten of niet?
Nou kijk, uiteindelijk zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. En dat is aan de ene kant... Kijk, wat een recorder op dit moment nog niet zo makkelijk kan, is die informatie aan je teruggeven als het bijvoorbeeld in een andere taal zit. Ja, dus stel je voor, jij zit met... er komt een Japanse delegatie die wil de FD Media Groep kopen. Jullie zitten in een meeting en er wordt Japans gepraat en jij denkt van nou, we zouden wel eens willen weten wat ze van ons vinden. Zet jij die bril op en jij kunt gewoon ongeveer zien wat er gezegd wordt. Zonder dat zij weten dat jij weet wat zij zeggen.
Nou, dan moet er wel een ander soort bril worden ontwikkeld, hoor. Want je roept toch vragen op met deze bril.
Ja. Nee, maar dat is sowieso. Maar als je het van de andere kant bekijkt, het is natuurlijk al heel knap dat we deze technologie kunnen integreren in iets wat op je neus kan. En als je over straat zou lopen, dan zijn er niet mensen die gaan wijzen van... oh, kijk eens, wat heeft die nou? Nee, een lelijke bril.
Nee, ik denk dat... Oh ja, vind je het een lelijke bril?
Nou, dat zeggen anderen.
Oké. Okay. Nou, je bent wel namelijk echt enthousiast. Je bent hier nu een paar minuten. Ik heb je zelden zo blij gezien met een gadget. Ja, is dat omdat je het gewoon fantastisch leuk vindt? Of dat je denkt, ja, dit gaat ook echt iets veranderen?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om twee dingen. Ten eerste vind ik dat je technologie, hardware en software horen samen. Een bril zonder software is waardeloos. Dus je moet die software hebben. En in die zoektocht naar goede software moet je gewoon dingen gaan uitproberen. En dit is al op een stadium dat ik denk van nou, ik zie hier in een meeting. Bijvoorbeeld, stel je voor, je gaat naar Frankrijk toe. Voor een meeting met Franse mensen. Wat doen die Fransen? Die praten Frans. En alleen maar Frans. En als jij geen Frans kunt, ja, dan is dat votre probleem, hè?
Nou, jij hebt dus dat probleem niet, dat is duidelijk. Maar is het wel vooral voor de zakelijke doelgroep? Want het is de tweede keer dat je zegt, je zit in een meeting en je wil mee kunnen komen. Of denk je dat dit ook nog een heel andere toepassing zou krijgen?
Nou, ik uiteindelijk denk ik dat het, als je op vakantie gaat en je gaat bijvoorbeeld naar een land met bijvoorbeeld een ander schrift. Chinees, Japans, Thais. Weet je, je hebt geen idee of je naar het toilet gaat of naar een abattoir.
Daar hebben we toch Travis voor. Die hebben we volgens mij zelfs al besproken.
Ja, dat is gewoon
een
klopt.
Talk, Travis de Talk.
Ja, dat is dezelfde technologie ook.
Oh, het is dezelfde technologie
die eigenlijk onafhankelijk is van het platform waar het op draait. Dus nu is het een bril, de vorige keer is het op een tolk. Ja, en wie weet wat we nog voor prachtige...
Hoe duur is dit dan? Want dit ziet er toch wel duur uit allemaal.
Nou, je moet een onderscheid maken tussen de bril die ongeveer $1000 kost. En dan is de app gratis. En voor het gebruik van het platform betaal je ongeveer $25 per maand. Per gebruiker.
Ja. Dus het is voor een kleine doelgroep als het niet zakelijk is?
Ja, en sowieso de gadget lovers. Zeg maar, mensen zoals ik en misschien zo. Oh ja, Thomas toch ook wel.
Maar blijft dat zo, denk je? Of komt er een keer een grote doorbraak? Over augmented reality hebben we het vaker gehad. Mm. Wordt de wereld van verwacht.
Ja.
Waar is nou die killer app, zoals dat heet?
Nou, ik denk dat die killer app, dat je als je zegt van iedereen gaat aan de augmented reality, net zoals we op een gegeven moment Trendwatcher zeiden, iedereen gaat 3D printen, dat is niet zo. Dus voor de zakelijke toepassing kijk je naar, voor zo'n bril kijk je naar iets waar mensen een knowledge gap hebben. Ze moeten iets repareren, onderhouden of andere dingen. En hun handen vrij moeten hebben. Dat is voor de zakelijke markt de killer app. En hoe die eruit ziet, hangt van het bedrijf af.
Rob Blauwboer, bedankt. En zet misschien in de loop van de dag minstens één bril af.
Dankjewel.
Tot de volgende keer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl.
Die lonen die moeten omhoog en anders dan volgen er maatregelen. Dat was niet de tekst van de FNV, wel die van premier Rutte. Die zei tegen het bedrijfsleven dat er inderdaad meer werk gemaakt moet worden van een loonstijging. Daar praten we over door met het Boardroom Panel. Vandaag bestaande uit Paulien van der Meer-Moor, commissaris bij HSBC, DSM. Mylen en president-commissaris bij EY. Jeroen Verkouter is hier, specialist op het gebied van overnames en fusies. Partner bij Introman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is Saskia van Walsum, voormalig directeur bij Heineken en Campina. Medeoprichter van een investeringsfonds en nu president-commissaris onder andere bij Spar en NTS Group. Het is alweer een tijdje geleden. We praten erover, die oproep van Rutte, omdat wij ons afvroegen, vindt dat nou al zijn weerslag bij bedrijven? Dit was die oproep tijdens het VVD-festival, zoals het tegenwoordig heet.
Wat op dit moment gebeurt, is dat de winsten in die grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Maar het enige wat echt stijgt in die grote bedrijven zijn de salarissen van de topmannen, niet de CEO's. Die gaan onvoldoende omhoog. En ik vind dat niet acceptabel.
De premier Rutte vond het niet acceptabel. Er is veel over gezegd. Veel discussie barstte los. Nu halen wij het net op. Is er ook echt iets gebeurd of gaat er iets gebeuren? Paulien, nog even terug naar die oproep. Begreep jij hem wel?
Nou, ik herken mij in ieder geval niet zo, en mijn bedrijven ook niet zo in die oproep. Als ik daar kijk, dan gaat de CAO met gemiddeld 3% omhoog. En de salarissen aan de top, die blijven daar zelfs een beetje bij achter. Dus de kloof tussen de top en de basis van de organisatie wordt alleen maar kleiner. Als ik kijk naar wat er in de collectieve sector gebeurt, waar volgens mij de premier verantwoordelijk voor is, die staan volgens mij al 10 jaar op nullijn. Dus ik zou zeggen, even hand in eigen boezem voordat je dit soort populistische taal uitslaat.
Jeroen. Ja, ik ben het volledig mee eens. Kijk, als je kijkt naar alle overheidsdiensten, daar worden cao-onderhandelingen al 3-4 jaar gevoerd. Tot geen resultaat bij Bureau van de Rechtspraak bijvoorbeeld. En er komt geen enkele verhoging aan te pas. En vervolgens heeft hij het over de winst die tegen de plinten klotst. Nou, ik vind het ook nogal een grote uitspraak. Ja, het gaat goed met de economie, maar er moet ook veel geïnvesteerd worden, denk ik, door bedrijven.
Is dat een terechte vergelijking die hij maakt? Die winsten, daar gaat het goed mee. De salaris ze blijven achter. Zijn dat twee grootheden die met elkaar in verband moeten brengen?
Nou, ik denk dat eerder is, salarissen zijn meer bij de vraag van het personeel. Dus als je meer mensen nodig hebt, dan stijgen salarissen. Of als je beter personeel nodig hebt, of ander personeel. Maar het heeft nog niet zozeer met winst te maken. Vraag en aanbod eerder.
Hier al voorbij gekomen, populistisch, steek je hand in eigen boezem. Saskia, als jij nog eventjes in herinnering roept wat je dacht toen je dit hoorde. Wat was dat dan?
Nou ja, ik dacht er moet toch een ander statement door premier Rutte worden gemaakt om zichzelf anders te positioneren dan tot nu toe. En dat staat voor mij een beetje los van werkgevers en werknemers. En daar hebben we allerlei manieren voor om daar overleg te hebben over salarisstijgingen.
Maar je bedoelt, dit thema is vooral bedoeld om de VVD een gezicht te geven of ja, om premier Rutte op een andere manier te positioneren?
Ja, dat denk ik. En ik was verrast over de extremiteit van de uitspraak, maar ook over het dreigement. Hè, om dat dan om te zetten in maatregelen. Hè, dat de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld niet omlaag zou gaan. Ik vind dat een beetje kinderachtig. En ik denk ook niet echt dat dat helpt. Nee. Ik denk dat het belangrijker is om gewoon toch goed te kijken wat er is gebeurd, hè, in die wereld. En ik denk dat, ik sluit me aan bij wat Paulien zegt, dat ik herken ook niet, die cao's die zijn redelijk omhoog gegaan. Hè, die 3%, of dat genoeg is, moeten werkgevers en werknemers vooral onderzoeken. Ik zie ook in ieder geval in mijn scope niet extreme stijgingen van salarissen. En ik denk ook dat het een speelveld is waar ook de overheid een rol in speelt. Door bepaalde belastingheffingen die leiden tot minder opbrengsten voor het bedrijfsleven. Dus het is een complexer verhaal dan even wordt neergezet.
Nou, nog even terug naar wat Rutte dan zei inderdaad in het tweede deel van zijn zin. Als dit dan dat. Hij heeft inderdaad gezegd, als die lonen niet omhoog gaan, dan moet ik nog maar kijken wat ik doe met de lastenverlichting voor het bedrijfsleven.
Ja.
Daarvan kun je zeggen dat is een chantage. Of je kunt zeggen het is een dreigement. Of je kunt zeggen, nou, het is in ieder geval lekker duidelijk, Paulien.
Toen hij, de laatste keer herinner ik me dat hij bij de verkiezingen zei van als jullie op mij stemmen, dan krijgen jullie allemaal €1000. Daar is ook niks van terechtgekomen. Dus ik schaar het eventjes in deze categorie.
Ja. Ik kan het ook omdraaien. Ik kan ook zeggen een lastenverlichting voor de werknemers.
Een lastenverlichting voor de werknemers. En ja. Hoe draai je hem dan om?
Nou, dan draai je hem om. Hij zegt van, nou, bedrijven moeten zorgen voor de hogere lonen. Maar je kan ook zeggen als overheid, ik zorg voor een lastenverlichting voor de werknemers, zodat zij per saldo meer overhouden netto. En dat doet hij ook niet. De koopkrachtverhaal is elke keer op keer valt het slechter uit voor de mensen.
We hebben als redactie ook gebeld de afgelopen week naar aanleiding van die oproep met de top 10 grootste werkgevers van Nederland. Niemand wil er inhoudelijk op ingaan. Of ze zeggen geen uitnodiging gehad hebben om gesprek aan te gaan met Rutte of de conclusie is, ze hebben nog niet gereageerd. Is dat ook, denk je dan, een bewuste strategie? Laat de premier dit maar zeggen en wij wachten wel even af wat er dan concreet mee gebeurt.
Nou, de meest voor de hand liggende gesprekspartner hier lijkt mij meneer De Boer van VNO-NCW.
Die heeft ook wel gereageerd.
En die heeft volgens mij ook wel gereageerd. Ja.
Maar de grootste werkgever is toch de overheid? De Nederlandse overheid.
Ja, maar er wordt hier al een paar keer gezegd dat er helemaal geen enkele akkoorden gesloten worden. Maar volgens mij hebben Rijksambtenaren er nog 7% meer loon bij gekregen de komende anderhalf jaar. Dat zijn toch behoorlijke percentages die wat anders zijn dan 3%.
Ja, maar verdeeld over een aantal jaren.
Anderhalf jaar.
Ja,
dus dat is wel boter bij de vis, zou je dan kunnen zeggen. Maar ik denk dat een politieke boodschap natuurlijk is. Het gaat economisch beter. Hoe zorgen we ervoor dat mensen dat merken? En ligt die verantwoordelijkheid dan bij de overheid in de vorm van lastenverlichtingen of een ander stelsel? Of ligt die verantwoordelijkheid ook bij de bedrijven?
Het is precies wat Saskia zegt. Het is een heel complex stelsel. Iedereen heeft daar zijn rol in te spelen. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in te nemen. En het heeft geen zin om zwarte pieten te schuiven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, laten we daarin sector uitnemen. Defensie stond gisteren in alle kranten, heeft grootste moeite om technici aan zich te binden. Omdat ze niet voldoende kunnen betalen, omdat ze misschien niet voldoende te bieden hebben. Al die technici, als ze al blijven, blijven ze niet langer dan een paar jaar. Daarna gaan ze allemaal naar het bedrijfsleven. Waarom? Omdat ze daar gewoon veel meer kunnen verdienen. Er is dus een structureel probleem op de arbeidsmarkt als het gaat om beloning en de verschillen tussen de sectoren, de collectieve en de private sector. Dat is een veel groter en fundamenteler probleem volgens mij.
Want dat gat zou kleiner moeten?
Dat gat zou kleiner moeten.
Zou je moeten kunnen zeggen, ja, het gaat nou helemaal om gemeenschapsgeld, dat wij niet meegaan met wat de markt betaalt. Dat kun je vanuit die
ja, maar dan moet je wel iets anders te bieden hebben. En als je niks anders te bieden hebt, hè, dan verlies je dus je personeel of kun je ze niet eens aantrekken. En dat is volgens mij een veel groter probleem, want die collectieve sector verdient het wel om goed bemenst te worden.
Ja.
In Nederland hoor ik al zolang ik met economie of met business bezig ben de opmerking van hoe kan het toch zijn dat als je bij de overheid werkt in de publieke sector dat je zoveel minder betaald krijgt en het dan blijkbaar ook niet eervol genoeg is, hè, op sommige plekken in ieder geval, dat het niet eervol genoeg is om er te gaan werken. Je wilt toch in die overheid en ook overigens in de politiek wil je de beste mensen. Nou is geld daar niet het enige. Hè, want we hadden het eerder in het programma ook even over purpose, hè, waar ben je mee bezig, waar wil je iets aan toevoegen. En maar toch is het ontzettend belangrijk dat ook in die overheid gewoon voldoende betaald wordt. Het is misschien een zijstap. Mag ik nog één ding zeggen over...
Nee, tijdens nu radicaal.
Ik zie nog niks daarvan terug. Nee, maar als je het hebt over het gaat nu goed en de winst klotst over de, nou, waar het dan ook overheen klotst.
Meestal zijn het de plinten.
Plinten, oké. Okay. Maar het is toch opvallend dat ook de kranten voortdurend schrijven over een economische recessie die er bijna aankomt. We weten ook...
Nou, de kranten hebben de afgelopen jaren wel gesproken over een zeer sterk economisch herstel, toch?
Ja, dat is ook zo. En toch zie je het terug in economische bedrijvigheid, ook in Nederland. Hè. Dat valt best tegen.
Ja, maar je ziet het ook niet terug. En volgens mij is dat een puzzel die al heel lang gelegd wordt. Je ziet het ook niet echt terug in loonstijging. Er is natuurlijk al heel lang krapte op de arbeidsmarkt.
Zeker.
Daarvan zou je dan kunnen zeggen, ja, dat moet uiteindelijk resulteren in hogere lonen. Ja, wat is de verklaring voor het feit dat dat toch niet het geval is?
Nou, heel veel economische professoren breken zich daar het hoofd over. Ik weet het zelf ook niet. Maar het is een heel apart verschijnsel. De lonen stijgen niet zo hard als je de economische groei zou doen vermoeden.
Of is het heel simpel? Heel veel bedrijven hebben nog in hun achterhoofd de tijd dat het minder ging. Dat is niet zo gek lang geleden. Dus die trappen nog even op de rem, Paulien.
Nou, een 3% cao-stijging is een marktconforme groei. En als het basisniveau van die lonen in die sector op een behoorlijk niveau ligt, hoef je ook niet meer te stijgen dan dat.
Maar als bijvoorbeeld Klaas Knot zegt, die lonen die hebben de afgelopen jaren niet de ontwikkeling meegemaakt die we op basis van de economische realiteit zouden verwachten. Klopt dat dan of niet?
Nou, dan verwacht je inderdaad dat er een soort lineair verband is tussen de winstontwikkeling en de loonstijging. En dat lineaire verband is er niet.
Dat is dus ook precies wat premier Rutte eigenlijk wel veronderstelt.
Ja. En dat hoeft er ook niet te zijn, juist omdat je al die andere factoren, investeringen bijvoorbeeld, in de toekomst meeneemt. Dus je nadenkt over hoe ondernemingen op dit moment voor disruptie staan en hoe ze dus zichzelf volledig opnieuw moeten uitvinden, wat dat aan een kosten en investering met zich bijbrengt. Je kunt niet zeggen van we gaan gewoon een lineair verband aannemen tussen loonkosten en winstontwikkeling.
Maar
je hebt ontzettend veel
dus
van
niet,
die winst nodig om te herinvesteren en jezelf opnieuw uit te vinden.
Maar als ik jou dan de vraag stel, is er ruimte om werknemers beter te betalen? Dan komt het erop neer, die is er niet, want we hebben ons geld nu voor iets anders nodig.
Kijk, als ondernemer maak je altijd de afweging waar wil je je middelen in investeren. Wil je het in je arbeid investeren, wil je het in je kapitaal investeren? Je moet gewoon zelf nadenken waar je dat het beste investeert. Als je hele schaarse werknemers hebt die je alleen maar kunt krijgen als je ze heel veel betaalt, ja, dan zul je ervoor kiezen om daar die lonen te laten stijgen.
Er wordt ook wel gezegd, een gevolg is dit van het feit dat die arbeidsmarkt zo versnipperd is, vast, flex, de vakbondsmacht is gebroken. Zou dat een puzzelstuk kunnen zijn?
Dat denk ik zelf niet. Kijk, weet je, het wordt net al gezegd aan de overkant ook. De lonen zijn gestegen. Dus misschien niet in de mate waarin premier Rutte het zou willen. Maar 3% is op zich ook niet laag.
Hebben we het meeste over deze discussie nu wel gehoord? Of verwacht je echt nog dat er bedrijven, los van Hans de Boer van VNO-NCW, nog een keertje terugkomen op die oproep van Rutte?
Nou, het is een populistische oproep. Dus ja, weet je, er zullen ook wel eens een keer wat tegengeluiden weer horen.
Goed, nou dan nodig ik jullie weer uit. We gaan het nu hebben over iets anders. Nederlandse bedrijven hebben een grote blinde vlek volgens KPMG. Dan gaat het over een ander politiek en maatschappelijk thema, namelijk het klimaat.
BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen.
De gast is het Boardroom Panel. Dat bestaat uit Paulien van der Meer-Mohr, commissaris bij onder andere HSBC, DSM, Mylan en president-commissaris bij EY. Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van overnames en fusies, partner bij Introman Corporate Finance. En mijn zakenpartner is Saskia van Walsum, voormalig werkzaam bij Heineken en Campina, nu onder andere president-commissaris bij Spar. En we gaan het hebben over Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, want die hebben te weinig oog voor het klimaat. Met name de klimaatrisico's die ze lopen, die worden chronisch onderschat. Blijkt uit onderzoek van KPMG onder AEX-genoteerde bedrijven. En Paulien, dat is mij toch wel opgevallen, want je zou zeggen, klimaatakkoord net gepresenteerd, het gaat al langere tijd bijna nergens anders meer over. Hoe kan het dat dit bij grote beursgenoteerde bedrijven nog niet de aandacht krijgt, zegt KPMG, die het verdient?
Ja, dat is interessant. Ik heb het stuk van KPMG nog niet gelezen, nog geen tijd voor gehad. Ik zou het wel interessant vinden om te zien wat ze precies onderzoeken en hoe. Maar wat ik zie is, het staat wel op de agenda, maar het is ook hartstikke lastig om er een cijfertje aan te hangen, hè, om dat goed in te schatten. Dus je kunt zeggen, we onderschatten het chronisch. Die kans is waarschijnlijk groot, omdat er niet alleen eerste orde, maar ook tweede en derde orde effecten aan het klimaat hangen. En dat het best lastig is om die goed te beprijzen. In mijn ervaring is wel iedereen ermee bezig. Sommige sectoren meer dan andere. DSM is er heel erg mee bezig, al vele jaren. In de bankenwereld wordt ook heel veel gekeken naar klimaatrisico's. En andere sectoren kan ik me voorstellen dat het minder op de agenda staat.
Wat zijn eigenlijk klimaatrisico's? Want dat is ook een brede term. KPMG heeft het over transitierisico's, bedrijfsbezittingen die minder waard worden, andere voorkeuren van consumenten zijn dat inderdaad.
Een voorbeeld van een sector die daar al heel lang mee bezig is, natuurlijk olie- en gaswinning.
Vanzelfsprekend.
Ja, vanzelfsprekend, hè, want die hebben natuurlijk veel olie en gas in de grond zitten. Dat zijn fossiele brandstoffen. Op het moment dat je gaat in een transitie-economie van het gas afgaat, zoals het heet, en je gaat meer naar alternatieve vormen van energie, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat om een bepaalde opwarming van de aarde te voorkomen, je een deel, of misschien wel heel veel, van die fossiele brandstoffen in de grond moet laten zitten. Dat zijn genaamde stranded assets. Nou, dat is dus een klimaatrisico. Dat die reserves, die bewezen reserves, die je nu voor een heleboel miljard op je balans hebt staan, straks niets of minder waard zijn.
Nee. Maar als jij zegt bedrijven zijn er wel mee bezig, wat betekent dat dan?
Nou, dat ze in ieder geval naar de, in het geval van de olie- en gasindustrie kijken naar wat betekent dat dan voor de winbaarheid van mijn reserves en voor de waarde daarvan op mijn balans. En dus voor de waarde van je onderneming en van je toekomstige cashflows en daarmee ook je winst. Als je kijkt naar een bank, dan betekent het waar financieren wij nu? Financieren wij olie, gas, kolen, allerlei andere fossiele vervuilende industrieën? Of stappen we daaruit en gaan we bijvoorbeeld green bonds ontwikkelen? En in welk tempo doe je dat dan? In welk tempo stap je uit die oude financiering en stap je in die nieuwe financiering? Dat soort vragen, daar zijn die bedrijven wel degelijk mee bezig.
Heb jij het stuk gelezen, Jeroen? Of in ieder geval de conclusie
zelf,
gedeeld?
Ik heb het zelf ook niet gelezen. Maar ik moet zeggen, kijk, weet je, klimaat is natuurlijk een hele lange termijn visie. En dat is dan, denk ik, voor veel bedrijven toch wel een beetje een brug te ver. Natuurlijk kunnen ze wel, olie en gas is een heel goed voorbeeld. Energie sowieso, die is er natuurlijk op korte termijn ook mee bezig, door alle ontwikkelingen. Maar als je kijkt op consumentengedrag, ja, dat praat je over tientallen jaren dat daar dingen in gaan veranderen.
Dus ik denk maar dat ik dat heb toch het idee dat heel veel mensen ons nu ervan proberen te overtuigen dat het niet zo'n een hele lange termijn is. Als je kijkt naar dat klimaatakkoord, dan komt dat toch dichterbij dan 2050 bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt ook. Maar ja, dan wil nog niet zeggen dat de bedrijven dan daar gelijk ook hoog op de agenda zetten. Zeker beursgenoteerde ondernemingen kijken ook naar winstgevendheid op kortere termijn, 5 tot 10 jaar.
Dat is ook het probleem van beursgenoteerde bedrijven. Ja. Dat is ook de vraag die gesteld wordt. En dat zijn natuurlijk bedrijven die zo door de waan van de dag soms worden geleefd. En er zijn maar enkele die daaraan kunnen ontsnappen.
Bijvoorbeeld commissarissen.
Ja, en de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven hebben natuurlijk ook mee te wegen wat er gebeurt op die beurs. Dus je hebt sowieso als beursgenoteerd bedrijf, denk ik, een veel kortere adem. En het is ontzettend moeilijk om over klimaat ook concrete afspraken te maken als je niet de lange termijn goed in kaart hebt. En heel vaak is die lange termijn toch ook gebonden aan een ander, bijna een ander businessmodel. En dat hangt natuurlijk van de sector af, hoe belangrijk het is. Maar het voorbeeld wat Paulien geeft, ja, dan heb je het over zulke fundamentals, dat voordat je daar echt een goed ei over hebt kunnen leggen, ja, dan kun je voor de quick win misschien een paar dingen doen en voor het oog van de bühne. Maar dat is uiteindelijk dan niet genoeg. Dus het vraagt enorm veel. En ik heb ook veel respect voor bedrijven die dat wel doen.
Nou,
ik heb ook
begrip voor bedrijven die het doen. Die zijn vaak ergens in een mediastorm terechtgekomen die zijdelings raakt aan klimaatproblematiek, klimaatverandering. En dan staat het wel in één keer hoger op de agenda.
Ja.
Dat is wel heel erg ad hoc dan.
Soms is dat zo in het leven. Dat overkomt ons mensen en bedrijven ook. Hè, dat je een burning platform nodig hebt om echt te veranderen. Dus niet alleen in op dit gebied en dit onderwerp. Ik vind het ook een beetje flauw om dat daar op in te zetten als dat negatief bedoeld is. Dat weet ik niet. Ik heb ook dat rapport nog niet gelezen. Maar ik denk wel dat je er begrip voor moet hebben dat dit een vreselijk moeilijk onderwerp is. Wat ook heel veel geld kost.
Maar in bredere zin wordt hier geconstateerd. Commissarissen moeten nu eenmaal ook kijken naar vandaag en naar morgen. En misschien ook wel naar overmorgen, maar ja, dat is wel pas overmorgen. Hoe zorg je nou toch voor dat je het vaak over overmorgen hebt, Paulien?
Nou, hoe groter het bedrijf, hoe complexer het vaak is en hoe meer die bedrijven ook middelen hebben om na te denken over hun strategie in termen van scenario's. Dus die hebben soms hele cohorten mensen die nadenken, die eigenlijk niets anders doen dan de hele dag uit het raam kijken en nadenken van wat zit er op ons aan te komen en dat te vertalen in wat zou dat voor mogelijke scenario's kunnen betekenen en wat betekent dat dan weer voor onze strategie. Als je een klein bedrijf bent, dan heb je die luxe niet. Nee. Dus ik stel me voor, als ik nu maar je kunt, dan kun je misschien ook trouwens nog wel kansen zien. Als ik nu eikenprocessierups stofzuigers, een leuk woord met dubbele woordwaarde, zou maken, dan zou ik spekkoper zijn. En dat heeft ook een klimaatoorzaak. Weet je? Die dingen zijn niet aan te slepen.
En de rups of de stofzuigers?
Nee, die stofzuigers. Die stofzuigers zijn niet aan, die zijn niet aan te slepen. Maar hoe komt dat? Dat komt grotendeels. Dit heeft grotendeels een klimaat. Het heeft ook andere oorzaken, maar het heeft grotendeels een klimaatoorzaak.
Ja. Dan de reden waarom we het erover hebben is ook omdat dat klimaatakkoord gepresenteerd is. Of althans de plannen van het kabinet. Want akkoord, daar heb je meerdere partijen voor nodig. En de vraag is, gaan al die partijen wel akkoord? VNO-NCW noemde het al geen breed gedragen akkoord. De industrie is ook niet blij met die CO2-heffing. Snap jullie de? Ja, misschien heb je het wel gelezen, 237 pagina's. Niet dat KPMG-rapport, maar wel dat klimaatakkoord. Maar snap je de reserve van VNO-NCW?
Kijk, het probleem met het klimaatakkoord is natuurlijk, het is een mondiaal probleem. En dat maakte natuurlijk de essentie van, ja, je moet alle stakeholders erbij betrekken. En dat maakt het gewoon een gigantisch probleem. Het is ook lange termijn.
Maar wil je hiermee nou mee aangeven dat wat wij in Nederland doen eigenlijk niet zo heel veel impact heeft? Dus je de vraag moet stellen of je dan wel moet investeren?
Nee, dat zeg ik niet. Kijk, elke impact. Dat is heel goed. Elke impact is goed. En het klimaatakkoord is heel belangrijk. Maar het is natuurlijk ook zo dat VNO-NCW, de bedrijven, zeg maar de familiebedrijven, zeg maar het bedrijf zelf, ja, die heeft er toch wat moeite mee dat bepaalde richtlijnen, gedragingen op hun gericht worden. En China bijvoorbeeld vrij uitgaat. En dat is natuurlijk wel, ja, dat is nou eenmaal zo met het klimaatakkoord. Het is een mondiaal probleem.
Daarnaast is het ook een kwestie van hoe ga je om met de feiten. Want dan staat overal breed van de industrie heeft moeite met de CO2-heffing. Maar in Europees verband zijn al afspraken daarover gemaakt. Dus de genuanceerde discussie gaat toch net over wat anders weer. Van moeten wij twee keer boeten? Ja. En dat is niet boeten in van we zijn het slechtste jongetje van de klas. Maar meer zo, je moet ook iets met je bedrijfsvoering. Het is plat om het zo te zeggen. Maar je moet ook, het moet ook haalbaar zijn.
Ook en je concurrentiepositie.
Ja, concurrentiepositie gaat over. En de overheid moet daar ook iets in doen. En ja, het komt toch ook uit de Europese koker, een aantal afspraken die al gemaakt zijn. Dus.
Ik wil naar een koker van schoonmaakorganisatie CSU. Want die hebben onderzoek gedaan naar hoe vaak de directie te vinden is op de werkvloer. En of de directie weet wat zich daar allemaal afspeelt. Bijna de helft van de werknemers aan wie het gevraagd is zegt, ja, ik zie eigenlijk nooit de baas, de directie. Verrassend of eigenlijk vraag naar de bekende weg, Saskia.
Ik denk dat het komt mij wel bekend over. Ik denk dat dat een van de moeilijkste zaken is die anders aan te pakken zijn in een bedrijf. Zeker als het bedrijf groter is. Maar je kan daar ook tegen inbrengen dat elk niveau van organisatie, ook de lagere niveaus, hebben een baas. Ze hebben iemand die ze kunnen zien. Het is een cultuurprobleem en het is een agenda- en prioriteitenprobleem. Zonder het te groot probleem te maken. Maar ik denk wel, ik begrijp wel dat mensen meer gemotiveerd zijn als hun baas dichterbij is en ziet wat ze doen.
Hoe dichtbij was jij bij grote bedrijven als Campina?
Niet dichtbij genoeg. Hè. Dat is ook iets wat je eigenlijk ontwikkelt door de jaren heen. Dat je denkt, wat had ik nou anders moeten doen? Hè? Dan is dit er één van. En ik weet hoe weerbarstig.
Je had een drukke agenda. Je zegt net zelf, het is een kwestie ook van prioriteiten en hoe belangrijk
je
dat vindt.
Toch elke keer weer meer, toch even die kamer inlopen. En niet alleen, het gaat niet alleen in moeilijke omstandigheden om zeepkist te verhalen, maar ook echt gewoon zichtbaar zijn. Altijd beneden lunchen, af en toe naar andere tafels gaan. En het gaat niet alleen over de toppen. Het is ook middenmanagement. Het is vaak een cultureel aspect ook. Ja.
Als je in een fusie zit of een overname, of dat daar net iets gebeurt, is dat het zeker van belang is, Jeroen?
Ja, nee, sowieso. Kijk, ik heb ooit op de universiteit in een heel ver verleden geleerd dat management by walking around de manier was. Maar kijk, weet je, net wat gezegd wordt, in elke laag van de organisatie, bij familiebedrijven zie je de DGA, de directeur groot aandeelhouder, natuurlijk veel vaker op de werkvloer. Maar hoe groter de organisatie wordt, hoe meer lagen ertussen komen. En het is belangrijk voor mensen om niet alleen hun directe baas, maar hun baas daarboven ook wel eens te zien. En in fusies.
Als we dat allemaal vinden, waarom gebeurt dat dan kennelijk toch nog te weinig?
Nou, ik denk, ja, het is de vraag, wat bedoel je? Kijk, de CEO van KLM, dat hij niet langs de vliegtuigen loopt als ze worden schoongemaakt, dat snap ik wel. Maar dat daar een directe baas of zeg maar een baas daarboven wel komt kijken, dat is een ander verhaal.
Hoe pak je dit nou goed aan, Pauline? Als je inderdaad van goede wil bent en je denkt, ja, dit is belangrijk, ik vind het ook belangrijk, ik heb het druk, maar ik moet toch ook vaker in contact treden met mijn werknemers. Wat doe je dan?
De vraag is ook een beetje waarom je dat wil. Hè? Wil je het alleen maar om zichtbaar te zijn? Of wil je het ook om echt voeling te houden met wat er speelt? Goede organisaties die hebben een regel dat je aan de top ook meewerkt. Gewoon een dagje achter de kassa staat, bij wijze van spreken, om ook echt voeling te houden met het primaire proces. Dat heeft veel meer voordelen dan alleen maar zichtbaar zijn voor je werknemers. En natuurlijk wil je als werknemer gewoon weten wie je baas is en met die baas regelmatig praten. En het is fijn om een keer de baas van de baas te zien. Maar het is onmogelijk om in een multinational de hele tijd de hoogste baas te zien. Maar daar kan je overigens wel, daar heb je technologische foefjes voor. Je kunt in de lift video's streamen en dat soort dingen. Zodat je toch de hele tijd. Zodat je je baas toch de hele tijd te zien. Maar dat is toch net niet helemaal hetzelfde als dat warme gevoel wanneer je samen koffie drinkt.
Tot slot. Ja, denk ik. Tenminste,
toch even over
zeker,
Spar, maar... want het spreekt me aan wat je zegt. Hè. Je moet ook kijken waarom je de dingen doet. Bij Spar was ongelooflijk veel moeite om in het distributiecentrum voldoende handjes te krijgen. En de helft van het hoofdkantoor is gewoon in het DC gaan werken om de handel de deur uit te krijgen. En dat komt doordat die cultuur daar klopt.
Ja, mooi. Ja.
Ja. Mooi voorbeeld. Ook een zeer mooi einde van dit programma. Hoe dat zomaar uitpakt. Hè? Saskia van Walsum was hier mijn zakenpartner van vandaag. Jeroen Verkouteren en Paulien van der Meermoor, dank voor jullie komst. Morgen dan komt hier iemand anders, namelijk Pier Eringa, de vertrekkend topman van ProRail. Hoe laat hij het bedrijf achter na 4,5 jaar leiding geven? En zagen zijn medewerkers hem wel genoeg? Ga ik hem misschien ook wel vragen, misschien ook wel niet. Morgen is er een nieuwe uitzending in ieder geval van BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast. Veel plezier daarmee en tot morgen.